Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van SideQuest, de gaming podcast van iGen. Benelux, mijn naam is Nick Nijland en met mij is Tom van Stam.
Yo mensen.
En de man die ervoor zorgt dat alles werkt hier, Julien Roderijs.
Hallo.
En vandaag hebben we ook een bijzondere gast hier aan tafel, Lucas Bolt. Lucas is World Art Supervisor bij Guerrilla Games, de grootste Nederlandse ontwikkelaar achter de Horizon franchise. Maar wij kwamen met hem in contact nadat hij ons, Tom met hem een interview had gedaan. Hij had namelijk een hele bijzondere prijs gewonnen. Lucas ontwierp namelijk voor een Lego IDs contest een speciale Dungeons & Dragons set. En deze wordt nu echt gemaakt. Sterker nog, hij is gisteren uitgekomen. Je kunt hem gaan bekijken in de winkel en ook kopen. Ruim een jaar lang heeft Lucas samen met Lego de set uitgewerkt. En wij kunnen zelf niet wachten om deze te gaan bouwen. En voor het zover is, komt Lucas hier vandaag vertellen over de wedstrijd die hij heeft gewonnen. En een klein beetje over zijn werk bij Guerrilla Games. Lucas, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dankjewel.
Ja, heel bijzonder dat je hier aan wil schrijven. We zijn allemaal een groot Lego-fan. Ik ben zelf vooral Star Wars Lego-bouwer, moet ik bekennen. Ja, Tom die heeft weer van alles thuis staan.
En, heel goed.
Daarom leuk dat je hierover wil vertellen. We hebben in onze Discord ook enorm veel mensen die wekelijks hun creaties plaatsen. Sommige mensen die zijn dan maanden bezig met iets. Weet je, met wat had Sven nou laatst gekocht? Die Rivendell set.
Ja, Rivendell set. Ja, zo.
Wat goed.
Dus leuk om dan de stapjes voorbij te zien komen in hoe snel dat dan gaat.
Ja,
Er gaat veel tijd in zitten. Dat is een heel groot huisbouwer natuurlijk.
Ja.
Net als in het ontwikkelen ervan.
Ja.
Het is iets wat mij heel veel tijd kost normaal gesproken, maar ook als een Lego set officieel gemaakt wordt, dan is het natuurlijk nog meer werk, omdat het voor productie gemaakt moet worden. Alles wordt 20 keer opnieuw gebouwd om alles te testen of het klopt, of het legaal is. Daar zitten zoveel mensen en teams achter. En het was heel cool om die mensen ook te kunnen spreken bij Lego zelf.
Ja, heel tof. Nou, dan gaan we dadelijk alles over leren en horen. Eerst moet ik nog even bespreken waar we het vandaag allemaal nog meer over gaan hebben. Want we bespreken samen met Lucas ook nog wat voor games hij normaal speelt. Naast dat hij het heel erg druk heeft met Lego maken en werken bij Guerrilla. Wat wij hebben gespeeld de afgelopen week. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de geruchten omtrent Xbox. Gaat de Xbox uiteindelijk Steam games krijgen? Zijn ze bezig met een handheld en willen wij dat überhaupt wel? Daarnaast moeten we het hebben over Gearbox dat nu zit bij Take-Two. Is Marvel Rivals aangekondigd? Een Overwatch-achtige game. En voor de rest moeten we nog even kijken of we toekomen tot de rest van de nieuwtjes. Maar mochten we tijd over hebben, dan nog meer gaming nieuws. En voordat we daar helemaal in gaan duiken, ja jongens, het zijn een paar extra stapjes, moet ik jullie erop attenderen dat de podcast van iGen Benelux mede mogelijk worden gemaakt door de cameraapparatuur van Sony. De beelden die je nu ziet, die worden geschoten door de FX3. Daarmee is ook de film The Creator gemaakt. Tom heeft daarvan de review gedaan. Nou, met name de beelden daarvan waren echt prachtig. En je zal ook wel zien dat wij er nu hartstikke mooi op staan op Spotify en YouTube. Thuis heb ik de Sony ZV-E1 staan voor onze TikTok-producties. Volg ons ook zeker daar. Dan kun je ook zien dat de camerakwaliteit in ieder geval echt fantastisch is. Sony, super bedankt voor deze samenwerking. En wil je meer informatie over de vlogcamera's van Sony, check dan hun website. Lucas, laten we eerst maar eens beginnen. Hoe was je paasweekend? Heb je het goed gehad?
Het was een heel mooi paasweekend. Ik had de Lego set natuurlijk zelf iets eerder ontvangen, één exemplaar. En het was bijzonder omdat ik dat mee naar huis kon nemen. En met mijn ouders, mijn broertje en zusje, konden we samen de Lego set bouwen die ik had bedacht. Dus dat was natuurlijk een fantastisch evenement daarvoor.
Heel vet.
En dat duurde wel even natuurlijk.
Oh, ja, het is een best wel flinke set.
Ja,
hoeveel uur heb je erover gedaan?
Ja, ik denk toch wel een uurtje of 6 met z'n
vieren. En dan met een groepje nog doen ook, hè?
Ja. Hoe doe je dat met z'n vieren dan? En doe je dan tegenwoordig kan je geloof ik ook via de app bouwen?
Kan ook, inderdaad. Maar deze set heeft 4 boekjes, dus 4 delen is de set.
Ah.
Je kan kiezen of je alles zelf wilt doen of in welke volgorde. En dat werkt wel goed eigenlijk.
Ja, cool. Ja, het kan natuurlijk nogal een uitdaging zijn om een Lego set met z'n tweeën te bouwen. Dat ben ik ook wel eens tegenaan gelopen, dat je dan denkt van kan je beter misschien af en toe om de beurt bouwen of zo. Maar
precies,
wel relaxed dat het dan ook met meerdere mensen kan.
Is dat met meerdere sets eigenlijk zo? Dat je dat meerdere boekjes hebt?
Ja, zeker. Dat is iets wat ze nu zeg maar aan het pushen zijn bij Lego. Is ook meer een gezamenlijke activiteit van het bouwen. En dat doen ze dus onder andere door de instructies op een tablet te zetten. Of meerdere boekjes te maken.
Oh ja, heel slim. Ja, ik weet, Sjoel, jouw broer die heeft ook echt een enorme collectie inmiddels.
Ja, zeker. Ja, maar ja, ook al sinds kind natuurlijk gespaard.
Ja, maar ja, met jouw neefjes bouwt hij ook wel een beetje wat af. En dan,
ja, klopt. Ja. Ik moet er uitkijken, kom ik daar ook niet Lego-blokjes trap als ik even gezellig langskom.
Nee. Jij was vroeger dat irritante broertje dat dan de Lego van je broer sloopt, zeker?
Ja,
of niet?
Zeker. Zeker, dat heb ik heel vaak gedaan. Ja. Nou, leuk.
Top, gezellig.
Ja,
ik heb ook nog vroeger een soort van Lego-trauma opgelopen op die manier. Wij waren dus een keer op vakantie naar Frankrijk of zo, 2 weken weg. En toen hadden mijn ouders het lumineuze idee om mensen op hun huis te laten passen. Dus ik had een heleboel van die Lego sets. En ik was altijd gewoon van, ik bouw ze gewoon en dan zet ik ze neer op mijn kamer. En dan, ja, af en toe speelde ik er wel mee. Maar ja, ik haalde het niet uit elkaar of zo. Of ging andere dingen ervan bouwen. Kwam ik terug, al die shit gewoon helemaal door elkaar heen verbouwd. En ja, daarna echt jaren niet meer met Lego gespeeld.
Dat klinkt wel als een traumatische.
Ja, zeker, zeker.
Ja, dat, ik heb ook
uiteindelijk wel weer opgepakt hoor.
Ik heb ook twee broertjes die een stuk jonger zijn. En met al het speelgoed, games, ja, alles is kapot en overheen gesaved en alles door elkaar. Maar ja, zij hebben er heel plezier aan gehad, dus dan is het prima. Hey Lucas, laten we beginnen inderdaad met Lego en dan gaan we de rest in duiken. Je hebt dus meegedaan in een Lego Ideas Contest.
Klopt.
Hoe kan iemand daar überhaupt aan meedoen? En hoe kun je dan ook nog winnen? Dat is denk ik echt een intens, bijzonder, lang, spannend traject geweest. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Het eerste punt is natuurlijk niet ingewikkeld. Iedereen kan zich gelukkig aanmelden voor zo'n wedstrijd. Op Lego Ideas kun je ook je eigen ideeën inzenden. Als van, dit zou ik als Lego set willen zien. En dan kunnen mensen daarop stemmen. Als er dan genoeg stemmen zijn, dan wordt het door Lego overwogen soms om daar een echte set van te maken. Maar dit was iets anders, omdat ze nu dus een uitdaging hadden bedacht voor Dungeons & Dragons, het 50-jarige bestaan daarvan. En daar kon je dus ook een eigen inzending voor doen. En dat hebben 600 mensen uiteindelijk gedaan. En toen uiteindelijk zijn er 5 finalisten uitgekozen. En daarna konden mensen dan stemmen welke hun favoriet was. Dus op die manier kon Lego natuurlijk zelf ook een beetje peilen van wat willen mensen zien als set. En dat was dan die van mij, gelukkig. Maar het ontwerpen zelf heb ik ongeveer 3 weken gedaan. Ik was iets later begonnen. Ik dacht niet dat ik de tijd had ervoor. Maar ik wilde het toch heel graag doen, omdat het thema gewoon bij mij paste. Van ja, kastelen, ridders, Dungeons & Dragons, dat wil ik gewoon doen. Ik bedoel, ik heb genoeg Skyrim of D&D gespeeld om daar iets mee te kunnen. En toen ben ik daaraan begonnen. Eerst heb ik een aantal hele kleine schetsjes gemaakt, ook in Lego. Dat was wel digitaal. Ik heb het hele proces digitaal gedaan. Maar door het eerst klein te doen, kon ik verschillende vormen, composities uitproberen. En daarna, toen ik blij was met de kleine vorm, toen heb ik het verder uitgewerkt tot een grotere set. En dan kun je naar kijken naar de routes die er doorheen kan lopen. De details die je kan toevoegen, de minifiguren. Ja, vanaf daar. En toen had ik 5 minuten voor de deadline had ik de laatste renders had ik klaar. Toen was het heel spannend daarna.
Ja, ik heb een kort vraag, maar moet je dit dan maken in software van Lego? Of doe je dat echt zelf op een tekentafel? Zeg maar met een tablet en weet ik het, een programma dat je gewoon tekent? Of krijg je iets aangeleverd van Lego zelf dat ze zeggen, hiermee moet je het bouwen als je zo'n set wil sturen?
Je kan het in principe op elke manier doen die je wilt. Je kan ook met de hand alles gaan modelen in Blender of zo. Maar er zijn verschillende softwarepakketten die je daarvoor kan downloaden. Eentje is Bricklink Studio, heb ik gebruikt. Daar is gewoon, het is gewoon heel intuïtief. Je kan heel makkelijk bouwen, vooral als je al 3D-ervaring hebt, zoals ik.
Ja.
Maar ook als je het niet hebt, is het heel simpel. Je kan gewoon blokjes uitzoeken en kleurtjes geven. En heel snel heb je gewoon een bouwwerk. En Lego heeft zelf natuurlijk ook een eigen variant ervan, maar die is volgens mij niet meer in productie. Dus ja, dat is eigenlijk hoe ik het gedaan heb, digitaal.
Oh, dat is wel superleuk, ja. Dus het is ook vrij toegankelijk, zeg maar. Jij hebt het wel geadviseerd, maar ik weet dus helemaal niks van 3D-modeling. Dus ik zou het ook kunnen downloaden en zeggen, ik maak iets, zeg maar. Dat zou wel kunnen.
Absoluut.
Oh, dat is hartstikke leuk, ja. Dat is gaaf.
Het is heel simpel.
Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten dat dit een optie is, weet je wel? Dat ze denken van, ja, ik kan iets verzinnen en Lego gaat het uiteindelijk ook echt maken. Dus dat denk ik wel, ja, voor jonge creatievelingen die, ja, kunnen echt gewoon een ei kwijt eigenlijk daarin.
Dat had ik ook niet gedacht. Mensen zeggen van, is dit nou een droom die dan uitkomt? En aan de ene kant, ja zeker, dit is zeker een droom. Maar aan de andere kant wist ik ook niet dat dit zou kunnen en dat dit zou lukken. Dus het is, ja, het heeft een beetje 2 kanten.
Wanneer kwam je dan voor het eerst in aanraking met die software? Dat je dacht van, oh, ik kan ook gewoon zelf wat bouwen hierin?
Dat is al een paar jaar geleden weer. Maar die bestaan al best wel lang, die softwarepakketten. Ik vind het eigenlijk leuker om fysiek te bouwen natuurlijk. Ja. Dan ben je toch tastbare dingen aan het bouwen. Maar in de software kun je onbeperkt een aantal steentjes gebruiken. En alle kleuren die je wil. En ja, het is een leuke manier om te prototypen ook.
Ja, uiteindelijk heb je best wel een drukke set gemaakt, denk ik. Tenminste, een set met heel veel verschillende elementen. Hè? Draken, heel veel minifigures. Je hebt een huisje, een kasteeltje, boompjes. Was dat ook iets wat je vanaf het begin aan wilde? Van denk je van, ja, Het moet echt elk mogelijk aspect wat ik kan bedenken van Dungeons & Dragons, dat mag erin zitten.
Eigenlijk wel. Ja, ik had van tevoren een lijstje gemaakt van deze elementen wil ik sowieso erin hebben. Dus dat was een herberg, want dat is natuurlijk typisch D&D. Een ruïne, een draak hoort erbij en natuurlijk de dungeon zelf. Een grot en een crypte en een stukje bos erbij. En daarnaast vond ik het belangrijk om, om voor de spelers van het spel of van een Lego set er een heel uitgebreid verhaal van te kunnen maken door verschillende routes te verbeelden door de ruimte heen. Dat is eigenlijk net zoiets als met het maken van games. Je zorgt altijd, als een speler ergens binnenkomt, dan geef je ze meerdere opties om vervolgens verder te kunnen. Van, ga ik hier omhoog springen of spring ik hier naar beneden? Ga ik deze deur openmaken of zit daar een val op? Is dit stukje muur te beklimmen? Dat soort opties probeerde ik eigenlijk in elke ruimte van deze set ook te verwerken.
Ja, heel vet. Ik denk dat het ook wel een beetje een uniek selling point was om uiteindelijk de contest te winnen. Ik vind het zelf altijd wel cool als zo'n set zoveel mogelijk detail heeft. Ja. Ik denk die meeste, ik heb bijvoorbeeld een aantal van die Star Wars sets, die helmen, die zijn redelijk basic. Maar het wordt juist leuker hoe meer detail erin zit. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die Rivendell set die Sven ook aan het maken is. Dan zitten zoveel kleine herkenningspuntjes in dat je denkt van, oh ja, dit ken ik uit de films. Of ik denk dat die Dungeons & Dragons spelers dat juist inderdaad heel tof vinden. Als ze denken van, oh ja, dit detail had ik nog niet gezien of gemist. En zelfs als Baldur's Gate speler ga je hier dingen van herkennen. Bijvoorbeeld zo'n vijandjes die je erin ziet en zo. Zo vet.
Ja, zeker. En als je maar een nieuwe Lego website bestelt, krijg je ook zo'n Mimic box erbij, weet je wel. Dus dat soort, ook details voor echte diehard Dungeons & Dragons spelers, die zitten er ook wel in. Dus dat is wel heel tof, ja.
En dat waren ook zeker dingen die Lego heeft toegevoegd in samenwerking met Wizards of the Coast, de makers van D&D. Ik dacht dat ik veel detail erin had, maar zij hebben nog heel veel meer extra erin gestopt. En dat was heel erg leuk om te zien waar ze allemaal mee kwamen. Bijvoorbeeld die de creatures, er is een owlbear en er is een displacer beast, een gelatinous cube. Dat zijn allemaal dingen die zij daar graag bij wilden zien. Dus die hebben ze gewoon toegevoegd. Het is inderdaad helemaal propvol met details, zodat je elk verhaal wat je wilt kunt spelen.
Heel vet. Want dat was het ook. Hè? Mensen denken misschien van, oké, jij hebt dit ingediend en het wordt zo gemaakt, maar je hebt echt een jaar lang nog samengewerkt met Lego en Wizards of the Coast om tot het uiteindelijke product te komen. Hoe is dat proces een beetje gegaan? Heb je dan wekelijks contact, maandelijks? Krijg je dan veel aanpassingen, goedkeuringen?
Het was eigenlijk een maandelijkse call die ik had, met een videocall. En dan lieten ze zien wat ze gedaan hadden, wat ze wilden aanpassen, wat ze wilden verbeteren. En dat was eigenlijk heel, heel plezant. Ik denk dat ze eigenlijk heel weinig veranderd hebben. Dus dat is voor mij ook wel een enorm compliment. Maar wat ze wel gedaan hebben, is de kleur aangepast van de draak. Omdat de rode draak is toch iets meer typisch D&D. Dus dat wilden ze vanuit Wizards of the Coast en vanuit Lego graag meteen aanpassen. En het dakje van de tavern is natuurlijk ook helemaal prima. Ik vind het echt een explosie van kleur en detail. En het is gewoon heel erg cool geworden.
Ja.
Het ontwerpen zelf hebben zij natuurlijk gedaan. Zij zijn de experts. En ik heb alleen de schets aangeleverd als het ware.
Ja.
Dus dat was leuk om te zien hoe zij daar mee verder gingen.
Ja, het is wel echt een kunstwerk geworden hoor. Zeker, heel mooi. Gaan ze eigenlijk nog meer Dungeons & Dragons set maken? Want ik heb echt zo het idee van, waarom zijn er nog niet meer Dungeons & Dragons sets?
Ja, zal met licentiekosten misschien maken hebben. Dat ze daar nu pas mee zijn begonnen.
Dat is een goede vraag. Ik zou het heel erg leuk vinden als ze dat zouden doen. Er komt wel nog een lijn met van die minifiguren die ik kan verzamelen.
Oh, vet.
En dat is ook in het thema van D&D. En ik wil zelf natuurlijk ook nog meer gaan ontwerpen. Dat lijkt me ook leuk om nog meer middeleeuwse sets te bedenken. Ik heb zelf een klein bedrijfje waarin ik ook bouwsels ontwerp. En die maak ik dan van sets die mensen al hebben. Ja. En
Bold build. Goed, helemaal even te noemen misschien.
Je mag het wel even
plukken. Mag hoor.
Ja. Mag gewoon.
Ik zie dat je ook coole merchandise aan hebt.
Ik heb ook de merchandise aan.
Vet.
Dus dan maak ik instructies voor mijn ontwerpen die mensen dan ook kunnen bouwen. Omdat veel mensen hebben al een Harry Potter kasteel of een Disney kasteel of een Dungeons & Dragons set. En dan kun je met diezelfde stenen iets heel anders bouwen.
Hoe doe je dat eigenlijk? Want dat lijkt me best wel lastig. Ja. Zelf ben ik niet echt zo creatief dat ik dan denk van... oh, daar kan ik dan iets heel anders van maken of zo. Hoe kom je op dat soort ontwerpen?
Dat is wel fysiek, dus dat is niet digitaal. En dan is het gewoon kijken naar wat zit er in deze set. Welke onderdelen zitten erin? Wat voor potentie zie ik daarin? Kan ik daar verschillende details mee maken? Verschillende ramen of deuren of... Vooral ook hoeveel zit er in de set. Van, heb ik genoeg stenen om een groot gebouw te maken van dit formaat? En dan uiteindelijk is het gewoon heel veel proberen. Heel veel heen en weer. Van, dit steentje heb ik onderin gebruikt. Maar ik heb hem eigenlijk boven nodig. Dus dan moet je hem weer gaan vervangen. En dan is het een soort van hele...
Eigenlijk een soort van puzzel of zo.
Ja, precies.
En wil je dan ook zoveel mogelijk blokjes dan weer hergebruiken? Ja. Dat er zo min mogelijk overblijft eigenlijk?
Dat is eigenlijk het leukste natuurlijk. Ja. Maar als het... Ja, ik kan niet altijd een grot of een stuk berg gebruiken in een gebouw bijvoorbeeld. Dus ik doe het niet verplicht, zeg maar. Ja. Maar het is wel een uitdaging om zoveel mogelijk te gebruiken.
Ik kan me dan ook voorstellen dat je dat dan weer betrekt op deze set. Heb je daar al ideeën voor? Hoe je dat opnieuw kunt bouwen?
Ja, het zou leuk zijn om hier iets anders mee te maken. Of een uitbreiding van de set zelf. Bijvoorbeeld die vleugels van die draken. Ja, wat zou je daarmee kunnen doen? Ja. Een soort van tent misschien, een soort van ork tent of een...
Ja,
of een
ja je hebt natuurlijk ook van die mensen die van één set dan... of van twee sets dan één set maken, zoals bijvoorbeeld het huis van Up. Dat ze dan twee Up-sets kopen en dan naar één huis van maken... omdat dan die achterkant normaal gesproken open is.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Gewoon dit kasteel dichtmaken aan de achterkant. Ja. Of alles twee keer zo groot maken.
Dat is altijd leuk.
Ja, maar hij is al best groot, de set, toch?
Ja, ja. Hij is al best groot, ja. Ja. Het is een halve meter aan Lego.
Ja, jemig. Hoeveel stukjes zijn dat, weet je dat zo?
3745.
Jemig.
Ja, dat zijn behoorlijke beuken.
Dat is even sleutel inderdaad op een paasweekendje.
Ja,
zeker.
Dat is leuk.
Zeker. Welke Lego sets verzamel je zelf nog? Zijn er specifieke die echt verzameld? Of,
Ik heb ook de Rivendell set staan, zoals je zei.
Oh ja, vet.
Dat is ook een mooie. En... verder ook nog andere middeleeuwse sets vind ik altijd leuk. Gebouwen hou ik van.
Is het dan ook begonnen met de oude kasteel, zeg maar, wat je nu nog heel vaak ziet terugkomen? Die hele, de eerste set, was dat zoiets dan, zeg maar?
De eerste set was wel een kasteel, ja.
Kijk.
Dat was wel bijzonder. En die heb ik ook gezien toen ik een paar weken terug naar Denemarken ging. Toen mocht ik in de Lego-kluis, waar ze
dat is wel echt
Lego-sets
vet.
Ooit hebben. Ja. En gesorteerd op jaar. Dus toen mocht ik even kijken naar de doos van dat kasteel. Dat is wel nostalgisch.
Ja,
heel vet.
Dat was wel emotioneel, hoor.
Ja, wij hebben het laatst ook al een paar keer over gehad. Wij zijn echt een generatie die zijn opgegroeid met kastelen, ridders. En kijk, mijn broertjes generatie is al wel wat meer superhelden en Star Wars weer meer.
Ja.
Maar je merkte echt dat onze generatie die blijft dat cool vinden of zo. Ridders, kastelen, Lord of the Rings.
Ja, een van mijn eerste grote sets was denk ik ook wel een kasteel van Lego. Dus dat was voor die tijd sowieso, jaren 90 dan voor mij. Dat was wel echt een iconische Lego set. En,
welke was dat?
Het was echt een beetje een soort van piramide kasteelachtig. Hoe moet ik dat beschrijven, joh?
Met zo'n blauwe daken.
Ja, een blauwe daken inderdaad. Ja. Ja. En zo'n groene onderkant. Mm-hmm. Ik weet nog, we kwamen terug van vakantie en opeens stond hij daar. Ja, verjaardagscadeautje. Cool. Ja, dat was echt wel vet. Maar inderdaad, die Lego kluis, hoe was dat dan? Dat is ook al echt... Ik heb dat een keer in een vlog voorbij zien komen van mensen. En dan, die konden dan een soort van speciale Lego tour van... geloof ik rond de €3000 kost dat ongeveer. Dus dat is ook al best wel uniek om daar te komen. Mm-hmm. Hoe was dat dan?
Ja, bijzonder. We zijn dus 3 weken terug zijn we daar geweest. Ik en een paar mensen van Wizards of the Coast. Toen mochten we daar naartoe. En toen hebben we dus een sessie D&D opgenomen. Gefilmd. Oh, ja. En met 5 spelers hebben we het verhaal van de set doorgespeeld. Dus dat was heel erg leuk. En daarna kregen we ook nog de tour van de Lego House, van de Lego... valt van het oude huis van de oprichter van Lego.
Ja.
Dat was heel erg leuk om te zien. En ja, natuurlijk ontzettend nostalgisch om in die kluis te lopen. En dat was dan per jaar gesorteerd. Alle sets ooit uitgebracht in de doos. Helemaal perfecte staat. Dat is wel cool. En toen aan het einde, toen werd mij gevraagd of ik dan mijn set op de schap wilde zetten van 2024.
Nou, klein
emotionele
traantje,
dingen.
Ja. Ja, dat is emotioneel, jongens.
Ja, het is wel heel vet.
Ja.
Heb je trouwens ook nog, ben je in die vault geweest, maar heb je ook nog zelf een heilige graal? Iets wat je altijd nog wil hebben, een Lego set, die je daar hebt gezien, dat je denkt van, oh, dat was wel vet.
Ja, ze hadden wel de heilige graal, ze hadden wel zo'n oude piraten set, zo'n fort was dat volgens mij. Een,
oh, vet. Een
warm ding. En die hadden ze daar ook, dus daar heb ik natuurlijk even een fotootje van. Ja.
Voor mij is de grote versie van de Millennium Falcon is wel echt,
ja, die wil ik ook nog wel.
De Holy Grail, maar die is vrij prijzig.
Ja. Als je dat vergelijkt met, denk ik, wat oudere sets die niet meer te koop zijn.
Ja, ze kunnen het altijd wel vergelijken met iets. Ja, met vergelijken met een Lamborghini is het niet duur, nee, maar.
Ik weet niet, wat zou je neertellen voor dat Piratenfort, als je die nu zou willen hebben?
Nu? Als je die nu nieuw in de doos, dan zou het al €500 kosten of zo.
Ja, oké. Okay.
Denk ik.
Zie je, dan is Millennium Falcon. Is
ja,
duurder.
Dat valt nog mee.
ja, die is een stuk duurder. Ja. Hij ligt nu in de winkel, je set. En je mocht ook al in de winkel gaan kijken, toch?
Zeker. Ja, ook heel onwerkelijk om daar naar binnen te lopen. En dan staan daar 20 dozen die op mijn idee gebaseerd zijn. Dus ik ben echt heel erg dankbaar voor Lego dat ze dit hebben gedaan. En om daar dan te lopen met die set. En dan zie je van die kleine jochies, die zie je dan kijken naar die set met grote ogen van wow. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon, ik ben gewoon full circle gegaan. Ja. Dat was ik vroeger.
Ja. Ja, binnenkort kun je waarschijnlijk op social media foto's en filmpjes voorbij zien komen van mensen die jouw set bouwen.
Ja,
dat is echt heel vet.
Ja. Ik denk dat het tegenwoordig ook wel veel meer draait om een beetje de credits richting de ontwerper van wie heeft dat nou gemaakt. Ja, voor mijn gevoel speelde dat vroeger ook nog niet. Ja, zelf natuurlijk ook wat jonger toen, maar had je zelf vroeger wel van dat je dacht van oh, ik wil weten wie dat heeft gemaakt? Of,
Ja, ik vind het wel heel erg leuk om te lezen hoe mensen dat proces doen van hoe hebben ze de set ontwikkeld. Je hebt tegenwoordig inderdaad, zoals je zegt, steeds meer mensen van Lego zelf die ook credits krijgen. Ja. Die staan dan op Brickset. Kun je dan zien van wat de ontwerper ervoor gedaan heeft, wat hij ervan vond, hoe het proces ging. Dat is gewoon heel interessant, omdat mensen daarvan kunnen leren en geïnspireerd door raken.
Ja, ik kwam ook een keer een gast tegen op TikTok die dan vertelde van nou, hij werkt bij Lego en hij werkt ook aan nieuwe sets ontwikkelen. Ik ben zijn naam kwijt, hoor, want ja, zo gaat het met TikTok. Maar toen reageerden ook heel veel mensen van, ik heb even niet beseft dat er gewoon mensen zijn die van Lego hun beroep hebben gemaakt. Een soort echt van, dat is misschien typisch zo'n beroep waarvan je denkt van ja, dat kan je misschien ooit willen. Of dat je denkt als kind van, oh, dat lijkt me vet als ik zelf Lego kan maken. Maar die mensen hebben dat gewoon echt gedaan. Die hebben die droom gewoon nagejaagd.
Ja, dat is wel fantastisch.
Ja, vind ik wel. Ja, je hebt dan heel veel met die mensen samengewerkt. Ja, leuk. Heel bijzonder. Waar kun je de set nu kopen? Want hij is maar in specifieke winkels beschikbaar, toch?
Ja. Je kan hem bij de Lego winkel kopen. Je kan hem bij lego.nl kun je hem ook kopen. En hij staat op bol.com.
Oké. Okay. Nou, helemaal top. Dus je hoeft niet speciaal Lego member te zijn of zo om de set in huis te halen.
Je moet, je hoeft geen member te zijn. Hij komt 4 april, is die voor iedereen beschikbaar. En daarnaast is die vanaf gisteren, 1 april, is die voor insiders, Lego insiders, beschikbaar. Maar daar kun je ook gewoon gratis voor aanmelden.
Oh, oké. Okay. Kijk aan. Top. Nou, wil je zelf nog iets vertellen over de Lego set? Waarvan je denkt van, nou, dit hebben jullie niet gevraagd, maar dit wil ik echt nog erover vertellen.
Ik denk dat we wel genoeg verteld hebben.
Ja?
Ja.
Wil je nog wat vertellen over het verhaal? Je zei net al even van, ik heb zelf die one-off gefilmd van D&D met natuurlijk de set.
Mm-hmm. Het verhaal is heel erg schattig. Het is een beetje voor een breed publiek natuurlijk. Maar het gaat erom dat er een herberg is waarin een heel verdachte persoon, wat is het ook weer, die verkoopt hot wings. En die wil eigenlijk het recept vinden van de hot wings, want hij heeft dat zelf niet. En dan kom je gaandeweg, kom je erachter wat daar precies aan de hand is en of hij wel echt de eigenaar is van de tavern.
Mm.
Oké. Okay. Kunnen mensen dat ook gaan spelen, soort van? Zit er iets in de set bij dat je dit kunt gaan doen?
Je kan op internet kun je een rulebook downloaden met de regels van D&D. Dat is gewoon gratis online. Je kan ook een fysieke versie kopen met je Lego Insiders punten. En daarin staan eigenlijk gewoon de regels van het spel, versimpeld ook. Je kan het ook op de volledige regels kun je het ook spelen. Maar het is een leuke introductie voor veel mensen aan D&D, denk ik. Je hoeft het niet al te kunnen om dit te kunnen spelen. En het is natuurlijk een beetje kruisbestuiving.
Ja, het maakt mensen ook weer enthousiast voor D&D.
Ja.
Nee, ik vind dit dus ook extra leuk, want ik heb nog nooit D&D gespeeld. Als ik de set zou hebben, dan kan ik gewoon zeggen, ik ga het een keer proberen.
Ja,
toch?
Ja. En dan heb je een set.
Ja, precies.
En kunt proberen.
Kijk,
Plus, nee, plus. Maar dat is wel echt tof. Want ja, zelf heb ik ook altijd zo van D&D, ja, waar moet ik eigenlijk beginnen, weet je wel? Het is zo'n grote wereld. En ja, als je dan mensen er hoort over vertellen, dan is het allemaal ja, heel groot. En we zijn met een campaign bezig van meerdere maanden of zo. En dan denk je, ja, jeetje, waar moet ik beginnen? En je hebt een dungeon master nodig of zo. En dan als je dit ziet, dan denk je van, ja, eigenlijk kan iedereen het gewoon spelen. Dat vind ik best wel cool.
Ja, ja. Het kan heel erg casual zijn. En dat is ook leuk eraan.
Ja.
Ja.
Dat is wel waar met D&D, ja. Je hoort sommige mensen, ja, we doen al 8 jaar aan dezelfde campaign. Dan denk je, ja, dat klinkt wel overwhelming, maar dit maakt het wel iets.
Ja, en wat heb je nodig? Er zijn zoveel verschillende boeken, zoveel verschillende personages, vijanden. En dit maakt het wel behapbaar, zeg maar.
Ja.
En dan, ja, daarna kun je altijd nog weer verder die wereld induiken natuurlijk.
En het opent natuurlijk de deur voor fans van D&D die dan met deze set hun avontuur kunnen spelen of een heel ander avontuur. Of ze pakken andere Lego sets erbij waarin ze dan een verhaal kunnen bedenken. Je kan in principe alles bedenken, ja, wat je wilt.
Je ziet inderdaad soms wel eens van mensen die echt fanatiek zijn dat ze een hele tafel ontwerpen, hè, in het design van hun avontuur. Ja, dat kunnen ze nu ook in principe met Lego gaan doen.
Ja.
Als ze een beetje creatief zijn met de extra sets erbij.
Dat kon natuurlijk al wel. Ja. Dat doen ook mensen zeker met Lego. Maar nu is het weer een deur die geopend is, ja, voor nog meer fans.
Ja, Lego zou dus eigenlijk meer van die, ja, eigenlijk meer contestwinnaars moeten kiezen om nog meer sets te maken. Dat je daar gewoon een heel eiland met sets kan hebben. Zou heel vet zijn. Hey, Lucas. Naast dat je heel goed Lego kan ontwerpen, werk je ook bij Guerrilla Games. Nou, dat is eigenlijk meer een soort van een toevallige bijkomstigheid. Nou, want eigenlijk ben je natuurlijk hier gekomen omdat je interview had met Tom voor je Lego set.
Trouwens, dat interview, dat moet nog online komen. Dat ligt momenteel ter check, dus het is uit onze handen. Maar dat is ook wel echt een heel vet interview. Dus
zeker.
Die kan ik ook zeker aanraden. Die zal deze week wel, denk ik, op de site komen.
Ja, en dan kun je op onze socials ook wel een linkje verwachten naar het interview.
Cool.
Lucas, je bent World Art Supervisor bij Guerrilla Games. Nou, Guerrilla is natuurlijk enorm bekend van de Horizon Games. Veel mensen die ons luisteren, die zijn natuurlijk bekend met de game. En natuurlijk met Guerrilla. Veel mensen zijn heel erg trots dat Guerrilla in Nederland is. Nou, dan worden mensen een beetje nationalistisch van.
Ja.
Dat is nou eenmaal zo. Kun je een beetje vertellen wat een World Art Supervisor doet bij Guerrilla Games?
Zeker. Ik ben 10 jaar geleden ben ik begonnen bij Guerrilla als environment artist. Daarvoor maak ik dus eigenlijk gewoon landschappen, 3D landschappen. Dat is wat ik al heel lang doe. En dat is voornamelijk voor dus het natuurlijke landschap. We hebben verschillende teams die allemaal hun eigen specialiteit hebben binnen het World Art team. Je hebt het team dat maakt de landschappen, je hebt het team dat maakt de settlements, je hebt het team dat maakt de bunkers, de cauldrons in Horizon. En ik doe dan specifiek landschap. Dus dat houdt dan in het terrein maken, de bergen bouwen daarop, maar ook de steen assets zelf, de 3D modellen van de stenen die we gebruiken. Het plaatsen van de bomen, de planten, aanleggen van wegen, rivieren, al dat soort dingen. En inmiddels ben ik de supervisor, dus ik geef een soort van leiding aan dat team wat dat doet voor de games.
Ja, dus je bent iets minder zelf aan het maken en iets meer aan het leidinggeven op dit moment.
Ja, precies.
Ja, ik moet zeggen dat juist de art van de wereld een van de dingen is die me het meest aanspreekt in Horizon. Ja, regelmatig heb je in die game dat je even stilstaat en een screenshot neemt. Ik denk goede voorbeelden zijn het jungle stuk buiten de arena in Forbidden West.
Ja,
dat is echt, echt super mooi, zit dat in elkaar. Mm-hmm. Ja, achter elke palmboom vind je weer een nieuw geheim ook. Ik weet ook het stuk, ja, hoe moet dat beschrijven? In het westen van het land. Ja, daar heb je uiteindelijk zo'n heuvel en daaronder is het strand. En daar heb je zo'n grote Loch Ness monster soort van wat daar zo links in het water zit.
Ah, dat stuk.
Dat is ook echt, dat je als je die kant op kijkt, zeg maar, dan zie je zo het strand en die bergen. En dat is heel iconisch voor kustlandschap. En dan draai je om en dan ben je weer in de jungle. Ja, daar heb ik ook heel veel screenshots genomen, moet ik bekennen.
Cool.
Ja, hoe is het? Ja, kijk, je vertelde net dat je bijvoorbeeld heel trots bent dat mensen naar je Lego kijken. Hoe leuk is het dan om bijvoorbeeld jouw werk terug te zien in video's of screenshots waar mensen heel blij van worden?
Ja, heel bijzonder. Het zijn zoveel mensen die Horizon gespeeld hebben. En dat is niet iets waar je heel erg bij stilstaat als je het maakt. Als tenminste, ikzelf als artist vind het gewoon leuk om mooie werelden te bouwen. En mensen kunnen zich daar helemaal in verliezen. En dat is natuurlijk geweldig. Ik maak ook gewoon dingen die ik zelf zou willen spelen. En dat het dan ook echt een heel groot succes is met Horizon is wel heel erg bijzonder.
Ja.
Is het ook een beetje voortgekomen uit de hobby? Want dit klinkt heel erg als ja, vroeger veel vrienden van mij die deden dan Warhammer en dan ook zelf landschappen maken en dan helemaal schilderen. En je had ook die Lord of the Rings met al die kleine figuurtjes. Dat klinkt heel erg als dit, maar dan digitaal.
Eigenlijk wel, ja. Ik kan het zeker toeschrijven aan ook de Lego hobby weer als kind. Want ik ben vroeger natuurlijk begonnen met Lego. Maar als tiener denk je van, oh, games. Ik wil games gaan spelen. En toen ging ik naar games maken. En toen ging ik naar carrière ervan maken. En nu ben ik weer terug naar Lego. Dus dat is ook al wel leuk. Maar het is natuurlijk allebei het maken van een wereld waar iemand zich in kan inbeelden en ontdekken. En ja, iets heel moois neerzetten is natuurlijk wel de overlap tussen die twee.
Ja. Als je de wereld moet waken van bijvoorbeeld Horizon, in hoeverre is het dan zo dat jullie iets maken en dan gaat een ander team daarmee aan de slag? Of is het vooral van een ander team komt naar jullie toe van oké, dit moeten we hebben en dan gaan jullie het maken? Of is dat een beetje een wisselwerking dat beide kanten op werkt?
Het is een beetje een wisselwerking. Je hebt natuurlijk de hele wereld als concept van dit is waar de game zich afspeelt. En dan heb je een verhaal wat er verteld wordt in die wereld. Dus dan is het een samenwerking met het narrative team van waar gaat het plaatsvinden? Wat zijn de belangrijke punten in het verhaal? En hoe kunnen we dat dan in de wereld weergeven? En dan daarnaast is het steeds verder in detail uitwerken. Van deze regio ziet eruit als besneeuwde bergen en dit is een woestijn. En dan heb je natuurlijk ook nog de individuele quests waar je aan werkt. Van waar moet dit stuk met cover staan? Vanaf waar benader je de ruimte? Waar kun je springen? Waar kun je zwemmen? Dat soort zaken.
Ja, ik moet dan meteen denken aan Las Vegas. Misschien mogen we inmiddels wel spoilen. De game is al wel een tijdje uit. Maar dat is denk ik voor veel mensen wel de quest die de meeste indruk maakt qua environment. Ook als je het uiteindelijk de missie hebt gehaald en het vuurwerk is in de lucht. En alle lichten branden weer. Ik neem aan dat jullie daar ook aan hebben gewerkt als team.
Daar hebben we ook aan gewerkt, ja. Ja. Maar dan vooral het natuurlijke landschap. De woestijn eromheen was voor landscape art. En alle ruïnes en de hologrammen die daar boven de stad verschijnen, dat is dan weer een ander team
binnen
environment art. Maar die hebben er echt een fantastisch mooie environment van gemaakt.
Ja, maar moet je dan ook, ga je dan ook naar een woestijn toe om te kijken van hoe ziet dat eruit? Moet je foto's maken en een beetje een gevoel krijgen? Of is dat gewoon meer van, ik doe het en ik kijk naar een mooie foto. En ik, zeg maar, ja, ik vraag me dat af hoor. Maar
het is een beetje allebei eigenlijk. Heel vaak dan raadplegen we gewoon Google Maps natuurlijk om te kijken van hoe ziet een berg eruit. En dan kun je ook naar de foto's kijken of Street View. Maar er zijn ook een paar mensen die dan op een reisje gaan om heel veel referentiemateriaal te schieten in Amerika. Ja. En om stenen in te scannen met photogrammetry. Om daar dan 3D-modellen van te maken.
Zo dan. Dat is ook wel vet.
Toevallig was ik bij Filmfestival Utrecht. En toen was een praatje van Herman Hulst toen hij nog bij Guerrilla werkte. En die sprak eigenlijk vooral over de inspiratie waar ze uit hebben geput voor het maken van Horizon. En toen noemde hij ook Studio Ghibli films, zo dat soort dingen. Maar toen vertelde hij dus ook dat hij naar Amerika was geweest met een team om een soort van veldonderzoek te doen voor de game.
Dat is heel vet om dat te doen, denk ik. Ja,
dat was het ook.
Ja, vooral voor Binnenwest natuurlijk zo vol met herkenningspunten. Mm-hmm. Maar ja, dan natuurlijk wel helemaal vernietigd. Maar ja, dat maakt het misschien extra leuk om eraan te werken ook. Dat je
absoluut
een rare twist eraan kan.
Ik probeer altijd een beetje de, zoals we dat noemen, de BBC Nature documentaire te maken van natuur, maar dan nog mooier. Maar alles net even op standje 11.
Ja.
Qua environment.
Ja, is goed gelukt, denk ik. Wat zijn nou dingen van voor Binnenwest waarvan je denkt van ja, hier ben ik super trots op wat we hebben gemaakt en dat moeten mensen echt gaan checken?
Ik denk de opening van het spel is echt fantastisch geworden. Op een gegeven moment kom je in een ravijn, dat heet The Daunt. En dat is gewoon zo'n enorme samenwerking geweest van alle teams bij elkaar om het begin van het spel neer te zetten op een manier dat iedereen meteen hooked is. En met alle cinematics, met alle assets, modellen, characters, animatie. Er is zoveel wat erbij komt kijken. En om dat dan als compleet project te zien en te spelen is echt fantastisch.
Ja. Ja, ik vond die eerste paar uur ook zeker een hele sterke introductie. Maar ik vind vooral de kracht komt juist als je daaruit komt. En je naar alle verschillende biomes kunt lopen. En wat ik altijd als sterkste punt noem is sowieso de worldbuilding. En dan niet per se alleen aan hoe het eruit ziet, maar ook aan hoe alles verbonden met elkaar voelt. Ik had bijvoorbeeld, dan had ik een missie ergens in het westen gedaan. En dan kwam ik terug in het oosten en dan zei je meteen iemand tegen mij van... Hey, ik had gehoord van die en die dat je in Las Vegas dat en dat hebt gedaan. Ja, echt super tof, man. Ik ga het zeker bezoeken. En dan kom je later terug en dan is die persoon nou ook bijvoorbeeld bij wijze van spreken. Of dat ze zeggen van... Hey, ik had gehoord dat die stad hulp nodig had, maar je bent er nog niet geweest. Mm-hmm. Het zijn kleine dingetjes, maar het voelt altijd verbonden. En het beste voorbeeld is denk ik dat met één character... en die namen weet ik allemaal niet meer, hoor, mijn excuses, maar... zijn hand gaat eraf ergens in het verhaal. En dan kun je een missie doen om zijn hand terug te krijgen. Ja. En als je dus die missie niet doet... dan volgt hij jou wel de rest van de game in bepaalde missies dan. Zonder hand. En dat heeft dan ook weer effect op die missie. Maar als je besluit om die sidequest wel te doen... dan heeft hij altijd dus wel een hand. Ja. Kan hij dus andere aanvallen doen. Heeft dat ook weer betrekking op bepaalde interacties en zo. Maar dat betekent dus ook van ik heb die sidequest... pas gedaan nadat ik de main story had voltooid. Ja. En dat betekende dus dat ik een hele reeks met missies... heel anders had ervaren met die character dan Jordan. Joraptor, misschien ken je hem ook wel. Ja. Ja, beroemde YouTuber. Die had weer wel die sidequest eerst gedaan. Dus die had dat weer heel anders ervaren. Toen dacht ik van ja, ik heb dat dus nooit gezien. Omdat ik gewoon die sidequest niet had gedaan. Ja, dat zijn dingen aan een stukje worldbuilding en verbinding... en ja, realisme wat ik echt heel goed vond.
Ja, dat soort dingen zijn dus allemaal met de hand gemaakt. Ja. Goede plan.
Ja.
Maar ja, dat moet allemaal uitgewerkt worden door het team. Van wat gebeurt er dan als je dit wel doet, die sidequest? En wat gebeurt er als je dat niet doet? Dat is allemaal weer een hele andere. Dan moet je ook andere animaties maken waarschijnlijk.
Ja.
Komt heel veel bij kijken.
Ja, maar daarom vind ik soms dat Horizon iets te weinig credit krijgt van het grote publiek. Gewoon puur alleen al op... het is echt een masterclass in worldbuilding als je het mij vraagt en...
Ja, ik begin bijna te schamen dat ik het tweede deel niet gespeeld heb. Maar,
ja, dat mag ook. Dat is niet erg.
Nee, ik zal hem toch eens oppakken binnenkort.
ik vind het echt... Ja, het is gewoon heel erg vet. En met name de combat spreekt mij gewoon heel erg aan. Ja, ik hou altijd van games met pijl en boog op de een of andere manier. Ik weet niet eens waarom dat is, maar ik vind gewoon dat vet spelen. Ja. En dat voelt gewoon zo goed. Ja. Voelt gewoon zo goed. Aloy speelt gewoon zo vloeiend. Dus ja.
Kwam voor mij ook een beetje... door de releaseperiode waarin het destijds uitkwam... dat ik het niet heb gespeeld.
Ja, het is een beetje een pechgame wat dat betreft. Hè? Daar grappen mensen wel eens over. Want tijdens welke game kwam er uit? Kwam
Elden Ring.
Elden Ring in de buurt, hè?
Ja, en ik kwam net terug van vakantie uit Mexico. Dus ik moest sowieso Elden Ring nog inhalen. Dus daar had ik al iets minder tijd voor. Dus dan kom je ook weer wat minder toe aan andere games. Daardoor was Forbidden West eigenlijk een beetje mee ingeschoten.
Ja.
Maar nu staat hij gewoon op PlayStation Plus Extra, volgens mij. Dus, en op PC is hij natuurlijk net uit, dus... Je hoeft ook niet meer te roepen van... oh, het is PlayStation Exclusive.
Op PC had hij ook mooie aantallen. En sowieso heeft die game heel goed verkocht natuurlijk.
Ja, nog steeds de moeite waard.
Ja,
ja, ik denk nog steeds dat het misschien wel de mooiste game is... die je kunt spelen op bepaalde front. Zeker.
Ja.
Zeker als je naar Las Vegas en LA gaat, dan is het gewoon heel vet. Ik wil ook niet te veel spoilers natuurlijk.
Nee, ik ga het checken.
Net half Las Vegas al voor je verklapt.
Nee, maar dat soort spoilers maken mij nooit zo fout.
Maar je weet nu wel, Tom, je moet zoeken naar een hand. Ja. Dat weet je wel.
Ja, of niet.
Of niet.
Ja, of niet. Ja, dat is waar.
Als je niet graag die helpende hand wil bieden.
Nou, het is wel een leuke character. Nou ja, ik moest de review doen, dus ik wilde hem snel uitspelen. Ja, toen, okay. Want dat is altijd beperkte tijd. Maar het is een leuk personage die je wel zijn hand gunt. Dus
ja, oké. Okay.
Daarom doen de meeste mensen doen de sidequest denk ik wel. Zo snel mogelijk. Maar nou, hele toffe game. Nou, we zijn benieuwd naar de toekomst, maar we zullen je niet pijnigen met lastige vragen daarover. Want we weten toch dat je daar niks over kunt zeggen. Dus daar gaan we ook niet moeilijk over doen. Hey, laten we eens bespreken wat we normaal doen in de podcast. En dat is wat we gamen zoal. Lucas, misschien is het leuk als jij vertelt van wat vind je nou leuk qua games om te spelen? Heb je überhaupt de laatste tijd nog tijd gehad om zelf een beetje te gamen? Of,
het is de laatste tijd heel erg druk geweest met het Lego project en andere dingen binnen Lego en thuis. Maar ik hou zelf heel erg van open world games. Witcher 3 is een van mijn favoriete games ooit. En ja, Cyberpunk was ik aan begonnen. Dat is ook een coole game. En ik ben weer met Halo begonnen. De eerste, de Anniversary Edition. Ik heb de serie gekeken wat is het?
Sky Showtime.
Sky Showtime.
Best wel goed hoorde ik van een aantal mensen. Zeker het tweede seizoen.
Ja.
Mensen zeiden van echt wel de moeite waard.
Ik vond het zeker de moeite waard. Vooral het tweede seizoen is inderdaad heel erg goed. Het eerste is iets minder. Maar ik vind het echt heel cool wat ze daar hebben neergezet. En ik werd daadwerkelijk geïnspireerd om de game weer eens te spelen.
Ja.
Wat is dan je favoriete Halo titel?
Ik heb er niet heel veel gespeeld. Want ik had nooit een Xbox. Dus het is pas recent dat je op je PC alles kan spelen.
Ja.
dan is het extra genieten. Dan ga je er gewoon helemaal doorheen. Dat is top, ja.
Dan heeft het de serie zijn doel bereikt waarschijnlijk. Dat ze meer mensen Halo laten spelen.
Ja. En ik vind de muziek altijd heel erg
Ja, zo.
Ja, dat is top. Halo. Zeker.
Van alle delen eigenlijk.
Ja. Ja, open wereld games zijn je favoriet. Nou, dat is misschien voor de meeste mensen geen verrassing als je bij Guerrilla werkt natuurlijk. Ja, moet je wel wat affiniteit mee hebben. Ja, Cyberpunk wel een enorme aanrader inderdaad.
Lego Fortnite. Ben je nou ingedoken? Cool. Ja, dat vind ik ook altijd wel. Het ziet prachtig uit.
Het ziet er heel leuk uit. Ja. Ik ga hem zeker nog eens proberen.
Ja, en je kunt inderdaad steentje voor steentje bouwen.
Precies.
Je kunt heel creatief zijn. Ja.
Wat jij vertelde was trouwens ook wel leuk laatst. Dat je ook dus binnen Lego Fortnite weer eigen games kunt maken. Soort van. En als dat het goed doet, dat je daar ook weer wat geld mee kunt verdienen.
Ja, dat deden ze al met die Fortnite Creative Mode. Dat als je daar een game in maakte en die was succesvol, dan kreeg je gewoon op basis van hoeveel uren mensen spelen, kreeg je dan wat geld. En sommige mensen die worden daar, lomp gezegd, die worden daar gewoon rijk van. Je hebt bijvoorbeeld een gozer die heeft een soort 1-tegen-1 map gemaakt. Iets wat heel veel mensen doen om te trainen. En toevallig is die van hem populair geworden. Ja, en iedereen gebruikt die. Dus ja, die gozer krijgt daar gewoon, zegt Epic Games, dankjewel dat je voor ons iets hebt gemaakt. Hier krijg je wat geld over. Maar ik denk vooral voor mensen die goed zijn met Lego. Ja, je kunt dus nu ook, dat is echt sinds 2 weken of zo, in Lego Fortnite zelf games gaan maken. En dan stoppen ze ook de physics en assets in van Fortnite zelf. Hmm. Waardoor je dus echt helemaal zelf levels kunt maken. En dat Lego had een aantal voorbeelden gemaakt. Waaronder een piratenlevel. Dan heb je een piratenschip en die schiet heel de tijd kogels op jou. En jij moet de hele tijd een vlotje blijven bouwen om te blijven drijven. En dan zij schieten dan je vlotje kapot. En dan kun je uit het water kun je hout sprokkelen. Een stukje vlot maken. Je kan dit pakken. Een stukje eten moet je ook pakken. Nou, dan moet je gewoon zo lang mogelijk overleven. Dus het begint zo heel basic. Ja. Maar ze laten wel zien van oké, dit kan er allemaal. En mensen kunnen nu dus zelf Lego Fortnite levels gaan bouwen. Ja, en hoe populairder die worden, dan kunnen mensen daar dus ook gewoon geld van krijgen van Epic Games. Echt heel vet dat ze dat doen. En ik denk
goed concept.
Ja. Als je 48 uur in een dag had in plaats van 24, dan had je misschien ook een level kunnen maken.
Zo, denk het ook. Ja. Dat zou leuk zijn.
Dan kun je een Dungeons & Dragons Lego Fortnite level maken.
Weet je.
Ja, ik vind het leuk als games en uitgevers dat erbij stoppen. Een manier voor gamers om zelf hun eigen content te maken. Want zo ben ik zelf ook begonnen. Vroeger van ik ga een map maken voor Age of Empires 2 of zo. Ja, ja. Of Stronghold of...
Ja.
Of Elder Scrolls, Morrowind heb ik veel. Daar heb ik eigenlijk mijn 3D skills van geleerd. En ja, en dan uiteindelijk kun je daar ook echt je werk van maken.
Ja,
maar dat vond ik ook nog wel. Dit trouwens, het is goed, ik vind heel, dat wou ik nog even vragen, inderdaad. Maar dat is dus echt begonnen bij Age of Empires. Dat je bent begonnen met game. Gaaf hoor. En dan dus Elder Scrolls daarna. En daarna ben je een opleiding gaan doen ervoor. Ja, of, super.
Daarna heb ik de BUAS gedaan, de Breda University of Applied Sciences. En daar heb ik game development gestudeerd 4 jaar. En toen ben ik Guerrilla begonnen.
Ja.
Maar ja, ik denk dat daar echt heel veel potentie in zit. Dat mensen gewoon de editor erbij krijgen, right? Want dan bijvoorbeeld een Assassin's Creed game. Dat zijn enorme werelden. Ja. Er zit zoveel werk in. En als dat toegankelijk zou zijn voor mensen, dan zouden ze zoveel eigen avonturen kunnen bedenken. Of game modes. Die games.
Ik denk veel ontwikkelaars willen dat soort van niet uit handen geven. Maar Epic Games heeft gewoon gezegd van, als jullie iets maken waar wij ook later iets mee kunnen, dan is het win-win voor iedereen. En ik denk dat ze daarom dus ook zeggen van, als iemand jouw level speelt, dan krijg je daar ook centjes voor. Ja, dat is gewoon weer een incentive ook om elkaar te versterken. En die hele Unreal Engine natuurlijk van hun, die blijven ze zo ook maar zo'n beetje automatisch verder ontwikkelen. En volgens mij is het zelfs heel makkelijk en basic gemaakt. Ik denk, hoe jij vroeger dan moest sleutelen in die games. Dat is echt, nu is het echt van selecteer gebouwtje, zet gebouwtje neer. En het werkt gewoon bij wijze van spreken.
Hangt er vanaf. Maar het is wel een stuk makkelijker. En er is ook veel meer informatie te vinden op YouTube tegenwoordig. Je kan eigenlijk alles wel leren qua game development online.
Ja. Ik ben nog wel mijn eerste aanraking hiermee, mijn laatste trouwens, was RPG Maker. Ik snapte er echt niks van. Ik was heel snel klaar ermee. Maar toen was ik ook echt 10 of zo hoor. Maar ik heb het wel een keer geprobeerd.
Ja, mijn neef die was vroeger ook een tijdje lang geobsedeerd met van hij wil een game maken. Nou, dan heeft hij mij wel eens uit zitten leggen. Nou, toen was ik ook echt tussen de 8 en 10 jaar oud. En ik dacht van ja, ik vind gamen vet, maar dit is echt hocus pocus voor mij. Nou, dan ben je natuurlijk ook nog een kind. Maar kijk, nu worden er wel meer tools gegeven aan mensen van die leeftijd om in ieder geval de eerste stappen te zetten.
Ja, inderdaad. Ook wat we aan aangeven. YouTube maakt alles ook heel toegankelijk, inderdaad. Het is echt leuk voor de aankomende generatie dat alles zo te vinden is.
Ja. We gaan heel veel kleine gameontwikkelaartjes krijgen.
Dat doen we het voor.
Ja, stel mensen willen gameontwikkelaar worden. Wat zijn jouw tips?
YouTube.
YouTube.
Ik zou zeggen, onderzoek wat je heel erg leuk vindt om te doen. Of dat de artistieke kant is of de programmeerkant is. Of je animatie wil doen bijvoorbeeld. En dan is het gewoon een kwestie van zelf iets proberen. Je kan beginnen met Fortnite levels maken. Je kan beginnen met zelf animaties in Blender proberen. Je kan in Unreal iets gaan maken. Je kan modelleren. Je kan het zo gek maken als je wil. En dan is het ook verstandig om daar een opleiding voor te doen. Omdat ze daar echt de hele procedure aan je uitleggen. En dan krijg je ook echt les in alle aspecten ervan. Zodat je ook weet wat andere teams doen. Ja. En dan word je ook beter in het samenwerken. Je doet dan kleine gameprojecten erbij. Dus ja, ik zou gewoon beginnen met iets kleins.
Ja. Dat is bij veel dingen is gewoon beginnen is denk ik altijd de beste tip. Je hoeft niet meteen een hele game te maken, maar ga gewoon iets maken.
Ja.
Ik vind het ook wel grappig, al denk je aan gameontwikkelaar, dan denk je altijd van, oh ja, die maakt dan gewoon een hele game. Maar bij zo'n grote organisatie, ja, werk je eigenlijk maar aan een heel klein onderdeel natuurlijk. Dat is ook wel grappig, dat je eigenlijk, ja, het is wel handig om te weten wat die anderen ook allemaal doen natuurlijk. Maar in principe, ja, als je heel goed bent in één ding, dan kun je het ook volgens mij al best verschoppen.
Zeker, zeker. Je kan, het ligt ook aan wat voor bedrijven je wil werken, right? Guerrilla is natuurlijk een heel groot bedrijf, dus mensen zijn meer gespecialiseerd in wat ze doen. Maar als je een bedrijf hebt van 10 mensen en je maakt een indie game, dan heb je mensen die veel veelzijdiger moeten zijn, omdat ze meerdere aspecten kunnen aanpakken voor zo'n game.
Ja. Ja, je moet eigenlijk gewoon naar achter komen. Wat vind jij leuk aan game development? En daar heel goed in worden en het heel leuk blijven vinden.
Ja.
Je hoeft niet alles alleen te doen.
Nee, het kan wel.
Ja, het kan wel. Stardew heeft het toch helemaal ook zelf.
Ja, die Stardew Valley. Hij wil het ook alleen blijven doen. Ja.
Die Concerned Ape was dat volgens mij of zo, toch?
Ja, ja, klopt, ja.
Of Minecraft.
Ook. Ja. En hij maakt ook nog die chocolate.
Ja, Haunted Chocolatier.
Haunted Chocolatier. Ja, en hij maakt ook nog updates voor Stardew Valley. Ja, dat is echt, die man slaapt niet. Dat kan niet.
Ja, die heeft gewoon de lijf
40 uur in de dag.
Ja, die heeft gewoon gewonnen. Ja, waar koop jij je uren? Hey, jongens, een beetje ook nog verder over wat we hebben gegamed de afgelopen week. Tom, jij bent verder gegaan met RuneScape.
Ja, ik zal jullie niet al te veel mee vermoeien, maar ik ben er toch weer ingetrapt.
Ja.
Ja, iets minder mooie game dan Horizon, denk ik. Maar,
Ik vind het heel vervelend. Ik heb dus geluisterd naar de podcast en ik heb het ook even gedownload.
Echt?
Ja, maar ik kwam echt niet doorheen, man. Het is echt, dat kon ik zoveel jaar terug, ging het heel makkelijk. En ik zat nou meteen, ik heb het op mijn telefoon gespeeld, misschien ook heel dom. Hè?
Ja, dat is wel
heel
dom.
En ik zat en dacht, nee, toch niet. Ja.
Ja, af en toe dan doe ik wel kleine taakjes doe ik wel op mijn telefoon. Maar ja, dan zit ik mezelf ook alweer zo snel te irriteren. Je moet gewoon lekker op PC spelen en dan is het wel doable. En je hebt, ja, wat het juist nu zo makkelijk maakt, is al die plugins en zo die je hebt, die juist kunnen helpen bij de game. Ook wel weer grappig dat ze ook gewoon weer ontwikkeld door de community. En uiteindelijk heeft de ontwikkelaar van RuneScape, Jagex, zelf gezegd van, oké, die nemen we ook over. En die kunnen gewoon lekker hun ding blijven doen. En dan vanuit de officiële launcher kun je ook die kiezen. En dan kun je de game, zeg maar dan met veel makkelijke toepassingen kun je die spelen.
Kijk eens aan. Ja, de telefoontje is niet de aanrader voor de mensen.
Nee, ik had het ook gedownload voor op vakantie. Dat ik dacht van, nou, kan ik op vakantie misschien wat RuneScape weer een keer spelen, omdat hij erover begon.
Jeetje.
Maar ik kwam echt niet verder dan Tutorial Island.
Ik heb precies hetzelfde. Ik zit ook voor het vliegtuig en denk ik ga het even spelen. Ik zit nou toch te wachten. Ik sta op Schiphol.
Maar daarna wordt het pas leuk, jongens.
Ja, ja
dat weet ik, maar het is even niet.
Ik zat inderdaad al op telefoon.
Ja, nee, telefoon werkt niet. Nee, moet je niet doen.
Oké, maar dat is echt een nostalgische game voor jou.
Ja, zeker. Ja, dat is echt ultieme nostalgische gevoelens komen dan weer naar boven. En ik vind het juist zo leuk dat het in die oude stijl is. Ja, net zoals, weet ik veel, dat je Lego sets van vroeger heel tof vindt. Vind ik dit ook nog steeds. Daar kan ik prima naar kijken. Net zoals dat jij een grote World of Warcraft Classic fan bent. Wat je eigenlijk ook natuurlijk niet zonder plugins kunt spelen.
Ja, kan.
Maar dat is wel
wordt
heel hard.
Wordt niet vaak gedaan.
Nee, wordt niet veel gedaan. Hm. Nou ja, dat is hier eigenlijk hetzelfde. En gewoon lekker een aantal quests aan het afronden. En uiteindelijk die questcape proberen te bemachtigen. Dat is mijn
doel. Ik vind alleen login muziek is gewoon... Ja,
dat is wel iconisch. Is echt iconisch. Echt iconisch, ja.
Zet die gewoon aan op Spotify dan.
Ja, dat hoef ik niet te doen. Ik kon het nog steeds meteen.
Ja,
zo,
ben je net zo ver hoor.
Heb je hetzelfde effect. Ja.
Wat is jouw nostalgische game?
Nostalgische game.
Ik zie ze hier allemaal in het lijstje staan met wat je hebt gespeeld deze week.
Ja, dat is waar. Ik ben wel aardig op de nostalgie gegaan deze week.
Final Fantasy hou jij ervan?
Ja, ik ben daar echt heel dol op. Dat is ooit een keer begonnen met het meekijken op de Super Nintendo, zeg maar. En dat ook begon met Chrono Trigger en dat soort dingen. Dat waren echt die games, dat zag ik voorbij komen. Dan dacht ik, dit ziet er zo gelikt uit. En dat is doorgegaan naar nu dan. En nu ben ik in een Final Fantasy gat weer gevallen. Ik ben weer, het is niet... Soms heb ik dat wel eens, dat weten de luisteraars. Ik heb nu Final Fantasy 4 gespeeld op mijn mobiel. Dat was dus omdat ik RuneScape zat werd. Ik had het nog staan en ik denk, nou oké, dan klik ik dat even aan.
Andere mobiele game dan
top, top game, echt genoten. En Final Fantasy 7 Rebirth heb ik ook weer gespeeld. Dat vind ik ook echt prachtig, visueel, alles. Ik weet niet, heb je die opgepakt of iets van
nee,
gezien?
Nee, ik heb niet gespeeld.
Oh, net is echt, maar het origineel ook? Of?
Het zag er wel heel mooi uit.
Ja, ja, ja.
De remake, inderdaad.
Dus, daar ben ik weer iets verder mee gekomen. Ik ben nu bij het stukje dat ik in het gokkenpaleis zit, om het zo te zeggen. De Golden Saucer. En toen was ik het zat. Toen dacht ik, nee, ik heb geen zin om te gokken. Uit. Nee, het waren de minigames. Ik moest heel veel minigames doen en daar heb ik even geen zin in. En toen ben ik weer gedoken in Final Fantasy XIV.
Want daar heb je ook een Golden Saucer.
Daar heb ik ook. Daar sta ik toevallig nu, toen ik uitlogde.
Ja.
Dat is ook dus dat is Final Fantasy, maar dan de MMO-RPG. Sven, een oud collegaatje, die daar ga ik het vanavond mee spelen waarschijnlijk.
Jeetje.
Dus we gaan elkaar weer spreken in het digitale forum.
Ik moet hem nog uit de Discord meeten, inderdaad, ja.
Wat?
Ik denk het nu opeens. Nou ja, Sven is sinds gisteren heeft hij een nieuwe baan bij de Telegraaf. Maar hij zit nog wel in onze Discord. Ja.
Ja. Maar in ieder geval, dus ik ga gezellig met Sven een potje Final Fantasy spelen. Ik ben nou bezig met de raids, dus weer een nieuw armor te krijgen. Ja. Ik heb het opgeschreven, maar ik kan het niet uitspreken.
Uphrosyne Trial?
Ja, die. Kijk, dat was het. Ik ben echt 5 keer dood gegaan toen ik het deed. Want ik let er weer helemaal niet op natuurlijk. Er gebeurde er van alles omheen. Dus dat is leuk. Er is nu een mount ook verkrijgbaar. En dat is dat je de Final Fantasy 16 Wolf kan krijgen. Dus als je dat allemaal hebt gedaan, is hartstikke leuk. Dat is een eventje dat is nu aan de gang.
Nou, dat doen ze wel echt goed, hè? Dat als je Final Fantasy leuk vindt, dan is alles soort van met elkaar verbonden in die games. Van, oh ja, dan heb je
het staat ook los van elkaar.
Het staat juist vrij los, maar ze hebben die eventjes in 14.
Ja,
zeg maar,
dat bedoel ik.
Ja, dat je terug kan komen.
Oh, je kan een mount krijgen uit die game. En,
precies, maar dat hebben ze dus ook gelinkt met Monster Hunter. Dat je de Monster Hunter draak kan krijgen. Of dat je de Dragon Quest Golem kon krijgen toen de tijd. Dus daar zit ik weer lekker in. Het voelt een beetje als een warm bad. Ik denk dat dat wel echt het nostalgische aspect voor mij nu doet. Want ik speel die game ook al, 2014. Dus dat is 10 jaar nu ongeveer. Ja, dat is ook wel...
Je bent ook al even uit, ja.
Jij bent sowieso al van nostalgische games, toch?
Ja, ik duik...
Mega Man speel jij veel.
Mega Man vind ik ook echt heel vet.
Fallout,
ja. Ja, maar dat is nog wel recent. Mega Man is wel echt oud, hoor.
Fallout is ook al...
Nee, Mega Man speelde ik op de NES. De Fallout is 360 was dat.
Ga nou niet...
Ik ga googlen. 2009 of zoiets.
Fallout 3 is...
Ja,
nog dat oud. Is 2008.
Okay. Maar dat is wel een van de favorieten. Ja,
16 jaar oud. Vind ik wel...
Ja, maar vergelijk eens met Mega Man.
Toen waren wij... Toen was ik 16, Jules. Okay. Jij ook, denk ik.
Ja.
Ja. 16 jaar.
Ja, dat was echt de eerste grote game waarvan ik zelf dacht van hier ga ik mezelf in verliezen. En dat was ook echt zo. Ja, heb ik ook al.
Van Fallout 3, die zag ik toen bij een schoolvriendje. En die zei toen, ja, dit is echt een vette game. En toen liep hij door Washington D.C. Echt op dat plein waar je voor de eerste keer Super Mutants en zo tegenkomt.
Oh, van Tree Dog, dat die zit daar boven.
Ja, naar die radiozender moet je toe. Nou, hij liet mij dit zien en ik dacht, ik moet dit nu hebben. En toen heb ik het echt honderden uren gespeeld. Echt belachelijk hoeveelheden. Ja.
Ja, nu weet je zo.
Eerste Mega Man dan?
Mijn eerste Mega Man was Mega Man... voor mij beboer gewoon Mega Man 1 op de NES. Dus dat heb ik gewoon... toen we de NES hadden staan, toen was ik denk ik heel jong. Dus ik mee gaan kijken. Dat is vanzelf.
Elk level doodgaan.
Ja. Nou, Mega Man, dan ga je wel echt dood. Ja, dat is niet leuk. Dan ga je echt hard.
En de controle weer aan je broer. Ja. Heb je zelf Fallout gespeeld?
Ik heb zelf Fallout gespeeld. Ik had er hoge verwachtingen van toen ik daar aan begon. Maar ik ben toch meer fan van de voorganger. Oblivion.
Ja,
hetzelfde idee, maar dan in de middeleeuwen. Dat is toch weer mijn thema.
Ja. Ja, ik vind Skyrim en heel de Elder Scrolls reeks vind ik ook fantastisch. Maar wat dat betreft had Fallout me wel verrast. Ik bedoel, iedereen hoorde wel van, het is van dezelfde ontwikkelaar. Hmm. Het is inderdaad Oblivion met guns, werd het ook wel eens genoemd volgens mij. Inderdaad, dan denk je eerst van oké. Maar dan, sindsdien vind ik ook heel het post-apocalyptische thema vind ik fantastisch. Ben ik allemaal films gaan kijken met dat thema en... Okay.
Dat was toen echt zo'n rage, hè?
Ja, Book of Eli had je bijvoorbeeld.
Ja, jeetje.
Hey, een leuk film hoor.
Nee, oh. Will Smith. Ik weet niet, toch? Dat is toch...
Dat was niet Will Smith.
Maar er is wel eentje met Will Smith.
Denzel, ja, I Am Legend.
I Am Legend. Ja, dat is...
Die vond ik best goed hoor.
Nee joh, dat heb ik echt zo'n hekel aan die film.
Echt?
Met die Denzel Washington is boek of villa, jongen.
Ja, in ieder geval, het is één... Ik weet één posterclip die film met Will Smith. En ik had er echt... Nee.
Die vond ik ook wel leuk. Ja, nee. Vond niet
ik vond de Fallout toch een beetje te bruin of zo. Alles is bruin, grijs.
Ja, dat was New Vegas. Filtertje overheen.
Nee, New Vegas was bruin en Fallout 3 was groen. Ja, groen. Maar dat was jouw.
Dat was Fallout 3.
Ja, het komt wel een beetje op neer. Maar je hebt dus nu, dat stuurde jij gisteren nog door, heel veel mods. Ja. En die mods die geven het weer andere kleur. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal nu, dat is een beetje mods naar de maaltijd wat dat betreft. Maar
het is nu toegankelijk.
Als je een goede computer hebt, dan kun je heel veel mods downloaden. En dan ziet het er meer uit als bijvoorbeeld Fallout 4 met iets meer kleur. En,
ja, dat is wel dingetje inderdaad. Kijk, ik snap, ik ben met 3 ingestapt denk ik dan.
Ja,
ja dat, de mechanics daar zijn ook niet top. Dat is de andere kant. Als je wil schieten en het werkt gewoon niet ideaal.
Ja, het is niet picture perfect, nee, hoe je kogels vliegen. Maar dat vroeger zeiden mensen dan, ja, het is wel realistisch dat je als valdweller niet heel recht kan schieten meteen.
Ja, zo is het mooi te sturen, ja.
Je kon wel perks krijgen dat je hand wat stiller werd en zo.
Ja. Maar ik bedoel, als je het vergelijkt met Fallout 4, schiet het al 10 keer beter. Zeg. Ja, zo bedoel ik het. Het is gewoon echt, je had gewoon door, ze konden niet helemaal lekker met schieten werken. Daar hebben we Bethesda toen. Dat is wel iets beter geworden over de jaren heen.
Ja. Kijk jij naar die Fallout-serie ook?
Ja, die lijkt me heel gaaf. Goede cast.
Daar hebben wij het echt al zo lang over dat we die willen zien.
Ja, dat is niet normaal.
Ja, goede cast inderdaad ook, ja.
Nog heel even geduld. 1 week, jongens.
Komt die over een weekje al?
Ja, 11 april, hè?
Ja.
Dus, ja, oké, ruim een week.
Ruim een weekje.
Oh, dat is al snel.
Volgende week donderdag.
En alles in één keer. Dus dat is nog het prettigste. Je kan gewoon in één keer bingen. Het is niet
jullie in de 11 op pensioen.
Ik ben de 11e, de 12e en de 13e. Ik heb vrijgevraagd. Oh. Nee, joh, geintje.
Je kunt zo aan een dag kijken, hoor. Ja. Als je even goed je best doet.
Nee, maar ook de cast inderdaad. Als je dan denkt aan...
Walton Goggins, bijvoorbeeld.
Nou, ik ben meer fan dan van... Ik weet dus niet hoe verder die in zit, maar die gast van Twin Peaks.
Kyle MacLachlan.
Kyle MacLachlan.
Oh, zit hij erin?
Ja, cool. Dat is er zit ook allemaal promotiemateriaal en filmpjes. Dat is echt superleuk als je hem weer voorbij ziet komen.
Ella Purnell?
Ja, die ken ik dus helemaal niet.
Zij zit in Yellow Jackets.
Dat heb ik niet gezien, moet ik zeggen.
Ik heb net Twin Peaks gekeken.
Oh!
Dankzij een collega.
Kijk.
Okay,
dat is
cool.
Wel bijzonder om te zien. Leuke serie.
Ja, ik nog steeds checken.
Daar zit hij ook in. Ja, heb je ook gelijk kersentaart gekocht daarna?
Ja, zeker.
Ja, nou ja.
Dus heb je... Nu is het jouw moment om je tattoo te laten zien.
Ja, ik heb een dame van Twin Peaks. Dit is de handjes en een vlammetje.
Dat goed.
Ja, die is wel gaaf.
Oké, okay, dat is echt een fan.
Ja. Dus ik ben blij om te horen dat het goed gevonden wordt. Ja. Dan denk ik altijd, yes.
Ik moet hem ook nog steeds kijken.
Want Sky Showtime, jongens.
Staat op Sky Showtime? Ja, moet toch een keer abonnementje afsluiten.
En heb je ook dan de derde seizoen gekeken of alleen 1 en 2?
Nee, alleen 1.
Oké, ja, misschien is dat ook maar beter. Oké, ja, nee, 3, daar hoor ik altijd gemengd. Ik zelf heb het gekeken, ik vond top, maar heel veel mensen zeggen van ja, net niet. Dus het is een beetje...
Ja, het is wat anders dan de eerste seizoen, toch?
Het is echt alsof je...
Heel surrealistisch.
Zeg maar. Ja, alsof je heel veel drugs gebruikt en dat David Lynch zegt, nou, veel plezier, doei. En dan gooit je de kamer in en je zegt, oh, oké.
Mag je 24 uur overleven?
Ja, ik hoor wel veel goede verhalen over, hoor.
Ja, nou ja, het is
de laatste seizoen.
Ja, mensen, de echte diehard fans, die zeggen, het slaat nergens op, want het voelt niet als de eerste 2 seizoenen.
Ja, oké. Okay, ja, het juist, is 20 jaar later gemaakt. Of
precies,
zo.
25 jaar. Dus
nog langer, ja.
Het is echt een tikkeltje anders.
Hey, telt Half-Life als post-apocalyptische game?
Ja, ik denk het wel.
Ja, toch?
Ja, lijkt me wel.
En die wil ik toch even benoemen. Als een van mijn favoriete games, Half-Life Alyx, de VR.
Zo. Heb je die ook gespeeld, ja?
Ik heb hem al gespeeld. Dat was echt zo'n goede ervaring. Dat is echt bijzonder.
Wat kijk ook nog wel heel erg naar uit, hopelijk... Speelbaar als de update voor de PlayStation VR 2 uitkomt, dat die ook met PC gaat werken, dan ga ik die ook wel spelen.
Ja, dat is echt de moeite waard. Het is een heel andere kijk op games. Het is gewoon het beste compliment dat ik kan geven is alles wat je doet in die game voelt, dat herinner je als iets wat je zelf hebt gedaan. Omdat je met VR bezig bent natuurlijk. Ja. Niet van ik heb een personage bestuurd die op een scherm iets deed, maar je hebt het gewoon zelf over die richel gesprongen of je hebt zelf die zombies afgeschoten of zelf ontsnapt uit een val. En dat is gewoon echt heel bijzonder als ervaring.
Ik heb nog steeds dat ik een beetje ziek word van VR. Tom heeft VR 2, heeft hem thuis staan. Ik heb hem dus een paar keer geprobeerd. En ik elke keer, echt na een kwartier, dan hoor ik ook alweer mensen zeggen van ja, je moet soort van eraan wennen. Dus als je het een paar keer hebt gedaan, net als dat je 14 bent en bier begint te drinken, dan moet je ook even aan wennen. Dan moet je zeggen mensen, je moet ook aan die VR... Ja, je hoofd moet aan dit VR wennen of zo.
Niet doen mensen trouwens.
14 zijn
die
bier drinken.
Is jong.
Oh, VR
18 is tegenwoordig.
Oh. 18 is tegenwoordig,
Dingbewust.
Maar goed, ja, nee, misschien moet ik er gewoon aan wennen. Maar Alex, dat staat ook nog wel hoog op het lijstje. Mocht hij inderdaad ooit naar... ja, ik heb zelf geen dure VR-headset thuis.
Ja, maar dan kan je hem ook af...
Ja, zeg maar, als, dan kan ik de VR-2 van Tom een keer
stelen. Als ik hem uitspeelt, dan krijg jij hem.
Maar goed, dat is natuurlijk ook niet zeker dat dat gebeurt, hè?
Nee, is die update, niet zeker, nee. Hè, dat is nou ja, nee, die update is aangekondigd dat het met PC gaat werken. Alleen, ja, de vraag is dan of het ook met Steam Games gaat werken.
Ja.
Maar het is ook heeft sprongen gemaakt sinds wij het heel vaak... Ik ben nog op de E3, toen zijn we echt
ik echt heel ziek geweest, ja.
Oeh.
Of ja, heel ziek, dat ik echt zo met één oog dichtgeknepen de rest van de beurs moest doorlopen. Want ik moest toen Wolfenstein VR spelen. En toen hadden ze je in een mech gezet. Maar die mech die zette zeg maar zo stappen, zo schokkerende stappen.
Oh jee.
Maar ze dachten dat is een goed idee om degene die in de mech zit dat ook te laten ervaren. Dus ja, mijn beeld schudde heel de tijd, elke stap. En ja, hij stond ook niet heel goed afgesteld, want ja, het is allemaal gehaast, weet je wel, E3. Dus ik had een soort van wazig beeld dat de hele tijd schudde. En dan moest ik een half uur lang gaan schieten op... wat was het? Nazi's zitten in Wolfenstein.
Ja, waarschijnlijk. Is er een Wolfenstein gespeeld waar waarschijnlijk
ja, nazi's nou, en ik was echt...
Wolfenstein Cyberpilot. Ja, het is nog wel uitgekomen ook uiteindelijk, maar heel weinig reviews.
Ja, het is uitgekomen.
240.
240 reviews. Ja, dat zullen 240 fantastische
op Steam dan, hè, trouwens. Verdeeld zijn ze.
Verdeeld, ja.
Het ligt ook aan de game of het heel goed werkt met VR.
Ja, en Alex krijgt wel echt complimenten daarover.
Ja, precies. Alex werkt heel erg goed. Horizon, die werkt ook goed, de VR-game.
Ja, heb ik uitgespeeld. Nice. Heel vet.
En...
Wel veel klimmen, maar ik vond het wel heel cool. Ziet er ook sowieso echt heel goed uit.
Ja, daar zou ik dit al niet kunnen spelen. Ik heb last van hoogtevrees. Ja. Ik speel ze met knikken in de knieën waarschijnlijk.
Ja, ja oprecht. Want ik had dan ook al, als je dan... je gaat echt naar grote hoogtes. En als je dan naar beneden keek... ja, ik heb dan niet echt heel veel last van hoogtevrees of zo. Maar je voelde het wel op de een of andere manier. Je wordt echt gewoon... Ja, gewoon in je brein word je voor de gek gehouden op die manier.
Dat is toch cool.
Het is wel heel cool, ja. Maar het is wel
trainen.
Heel bizar. Je kan het wel trainen hiermee, ja. Dat
ik had wel de opening gedaan trouwens, inderdaad, van die Horizon game.
Ja.
Dus dat die talnek over je heen loopt en zo. En dan denk je wel echt van, wauw.
Ja.
Het is soort alsof je... Vooral in die opening is echt soort alsof je in Disneyland in een attractie zit. Zo heb ik dat een beetje ervaren. Ja, oké, je zit ook in dat bootje dan. Maar goed, na een tijdje werd ik ook weer een beetje ziekjes van. Maar... ja, ook daar vond ik het heel vet om met een boog te schieten. Ja. En dat werkte zo intuïtief en goed. En
zeg maar, die momenten die waren heel vet. En voor mijn gevoel zaten die er net iets te weinig in. Want juist die combat, die werkte echt super goed in die game. Dus daar had ik dan iets meer van willen zien. Het klimmen werd ik een beetje moe van. Letterlijk, gewoon echt fysiek moe van. Het was echt, na een tijdje was je echt, moest je gewoon echt even op adem komen.
Ja,
maar,
ja dat is wel zo.
Wel een hele vette soms. Game, zeker.
Hey, ik zal nog even heel kort roepen wat ik heb gespeeld. Ik heb voor Elden Ring de DLC mijn character klaargezet.
Oh.
Ik had laatst verteld dat ik een nieuw character had gemaakt.
Ja.
Die heb ik even geskipt. Want ik ging even eenmaal nadenken van hoeveel uren ik er nog in zou moeten steken om die klaar te zetten. En toen dacht ik, ja, dat duurt veel te lang. Ik ga even naar mijn oude character terug om te kijken wat ik daarvoor nog moest doen. En ik zat in New Game Plus 3 volgens mij of 4. Omdat ik dan die platinum had gehaald. Maar dan rush je zeg maar naar de eindbaas.
Ja.
Dus ik had Radahn nog niet gedaan en ik had Mook nog niet gekild. Dus dan moest je eerst Radahn verslaan, moest je daar ondergrond lopen om uiteindelijk naar Mook te kunnen. En die heb ik ook verslagen. Nou, ben ik misschien een uurtje, twee uurtjes mee bezig geweest.
Keurig.
En nu staat mijn oude overpowered character, die staat klaar.
Ja, oké, maar in de DLC niet overpowered. Dus...
Als het goed is, niet, nee.
Nee. Weet je al wat er wapens je gaat spelen of...
Dat heb ik nog niet klaargezet. De beeld die ik nu heb is een soort Thor beeld. Ik heb allemaal bliksem aanvallen en dan een dik zwaard in mijn hand. Ja, dat is niet helemaal Thor, maar Thor heeft een hamer. Maar wel vooral heel veel bliksem aanvallen heb ik. En misschien hou ik dit wel, maar het is wel een hele cheesy beeld. Want ik kan gewoon heel tijd bliksem smijten van een afstand. Terwijl mijn je summon die je zeg maar hebt, die doet zeg maar afleiden.
Ja.
Dus ja, dit is wel een hele cheesy beeld.
Meestal in DLC van From Software kom je niet meer zomaar weg met de cheesy beeld. Maar
nee.
Ja, misschien met deze wel dan.
Ja, ja, met deze beeld kun je wel heel erg cheese hoor, moet ik zeggen. En ik heb natuurlijk ook de allersterkste armor sets en zo verzameld. En dan kun je een kopie van jezelf maken. Ja, en die kopie die is dan echt zo belachelijk tanky dat hij gewoon de sterkste baas echt een uur kan tanken. En dan smijt ik van afstand mijn bliksempjes en dan gaat hij echt zo snel dood. Maar in de DLC hebben ze het nu zo gedaan dat er een nieuwe power creep is. Dus welk level je hebt zou niet uit moeten maken. Dus ik ben heel benieuwd of we lekker in elkaar geslagen worden voor een paar uurtjes.
En wanneer komt hij aan?
Koop je die game wel voor natuurlijk.
Ja, eigenlijk wel een beetje. Ik had met Elden Ring dus wel zo uiteindelijk heb je een beetje door hoe From Software games werken en hoe je sterk kunt worden als je er een paar hebt gespeeld. Dus ja, bij Elden Ring had ik dat ook door, dat het sommige bazen eigenlijk te makkelijk waren. Waarbij toen ik de eerste keer Dark Souls 3 speelde, heb ik gewoon 6 uur over de laatste baas gedaan. Nou, dat kan ik me nu niet meer inbeelden dat ik dat doe. Maar uiteindelijk is dat wel een beetje de charme van die titels. Ja, maar bij Elden Ring draait het natuurlijk ook om het open wereld aspect. En ja, dus gewoon heel nieuwsgierig naar wat ze daarmee gaan doen. En dan zijn de moeilijkheid van de basis vind ik eigenlijk minder belangrijk bij deze dan de andere From Software titels.
Ja.
Gewoon meer de
ja, vooral benieuwd naar wat voor werelden ze weer hebben gemaakt. Ja,
ja zeker. Maar die staat dus klaar. Dus ja. Voor juni komt die uit volgens mij.
Ja.
Nou, wachten rustig af. En ja, ik heb weer wat League of Legends gespeeld, maar daar zal ik jullie niet over pijnigen. En Pepper Grinder is uitgekomen.
Ja.
Hele ja, schattige game. Moet ik hem even snel erbij pakken voor wie het niet kent?
Review staat nu bij ons op de site. Niels heeft die geloof ik voor ons gereviewd, als ik dat goed zeg.
Ja, ja, Niels heeft die gedaan. En Pepper Grinder is ja, uitgegeven door Devolver Digital. Dus dan weet je, het is een beetje een indie ontwikkelde game. En het doet mij heel erg denken aan Celeste. Alleen in Pepper Grinder krijg je een kleine drillboor mee. Ik zal hem even jullie kant op draaien, de trailer. Kijken of dit alleen cinematic is of dat ze ook gameplay laten zien.
Het is vrij 16-bit toch, volgens mij?
Ja, het is echt een hele schattige, toffe artstijl. En je moet eigenlijk, net als in Celeste, een bepaald momentum opbouwen. En je dan zelfs door zo'n level bewegen. Het verhaal is een beetje ondergeschikt. Het verhaal komt hier op neer dat... Nou, waarom doet onze wifi het zo slecht?
Goeie, nee, het ligt aan jouw laptop, denk ik.
Het ligt aan mijn laptop? Geef mijn laptop maar weer de schuld, joh. Nee, dat is een goedkoop dingetje. Maar dan je wordt bestolen door piraten. Je rent achter ze aan. Uiteindelijk vind je een drillboor. En zo moet je jouw schat weer zien te vinden. Nou, er gebeurt natuurlijk wel wat andere dingetjes in het verhaal. Maar wat hier heel goed in is, is het level design. Oh, Tom kan hem beter laten zien.
Oh, dat is dus echt
kijk, de gameplay. Je vliegt heel snel met die drillboor door de levels heen. En elke keer als jij uit het zand komt of uit het steen, dan word je soort van een beetje gelanceerd. En daardoor krijg je een bepaald momentum mee. Maar dat momentum, dat kan je, zeker als je net begint met spelen, soms een beetje verrassen hoe snel dat is. En als je bijvoorbeeld uit water komt, dan heb je weer meer momentum dan wanneer je uit zand komt. Dus dat moet je een beetje gaan leren. Nou, en er zitten hele creatieve, toffe levels in. De artwork is echt fantastisch mooi. En ja, het vloeit gewoon heel lekker in elkaar over. En zeker als je zo'n level een paar keer hebt geprobeerd, ja, dan krijg je er wat handigheid in. En dan ja, kun je natuurlijk highscores gaan halen. Hè? Als in alle diamantjes pakken voordat je bij het einde bent. Of alle geheimen vinden.
Vet.
En het is niet een hele lange game. Heb ik begrepen inmiddels van Niels. En ja, meerdere mensen in de Discord die hem ook hebben geprobeerd. Maar ja, dat maakt niet echt uit. Hij is volgens mij niet heel erg duur. En ja, het is een hele leuke game voor op de Switch of op PC om te gaan checken. En ja, als je bijvoorbeeld games zoals Celeste leuk vindt. Enorme aanrader.
Nou, dat vind ik ook een beetje zelfmarteling hoor, Celeste. Heb ik ook één keer geprobeerd, ook heel snel klaar mee. Het is wel mooi.
Maar het is ook zo'n typisch zo'n game waar je, als je er een tijdje mee bezig bent, dan krijg je handigheid erin en dan, ja, dan is het wel opeens leuk. Maar het kan wel even marteling zijn.
Ja, precies. Ja. En, maar Pepper Grinder speel jij op de Switch ook?
Ja.
Oké. Okay.
En Pepper Grinder is wel makkelijker dan Celeste.
Ja, want we hebben gewoon het vliegtuig toen dat... het raampje naar beneden, maar anders was hij denk ik uitgevlogen.
Ja, ik had Celeste uitgespeeld toen we naar de E3 vlogen. En het is dat we opgesloten zagen in zaten in de vliegtuig, anders had ik hem denk ik niet uitgespeeld. Maar zeker die laatste paar levels zijn echt zo pittig.
Wow. Als Julien had tegen de piloot gezegd van je mag pas landen als Nick.
Ja, nog een rondje.
Ja, Julien die had een paar pillen op en die heeft gewoon 10 uur aan een stuk geslapen. Die was echt nog koud. Volgens mij heeft hij niet eens gegeten.
Nee, klopt. Nee. Super.
Nee, Sven die was nog wel een beetje wakker, maar gewoon een paar keer Sven slaan als je boos bent, joh, dat werkt goed.
Ik had hetzelfde met Rayman Legends. Het is een beetje hetzelfde soort game als Pepper Grinder.
Maar ja.
De laatste paar levels, als je dan 100% wil halen, dat is gewoon afgang.
Ja. Ja, maar je wil jezelf soort van forceren om het te halen. Want,
je moet het doen.
Dan, ja.
Je bent dan ben je al zo dichtbij ook. Ja.
Ja, klinkt bekend. Maar goed, aanraden dus Pepper Grinder als je hem nog niet hebt gecheckt. Laten we nog even heel kort wat gaming nieuwtjes erbij pakken. We zijn zo lekker aan het kletsen dat de tijd voorbij vliegt. Ja, dit gaat over geruchten. Laten we dat even duidelijk maken.
Ja.
En ook misschien een beetje wishful thinking. Maar Phil Spencer heeft onder andere aangegeven dat hij het leuk zou vinden als Steam Games en Epic Games Store Games naar de Xbox zouden kunnen komen. En toen ik dit hoorde, en ik heb met Tom al heel kort even over gehad, dacht ik van ja, dit klinkt mij echt als muziek in de oren en enorm goed voor Xbox. Stel dat dit kan, want dit zou mij er wel toe drijven om een Xbox te kopen, zodat ik mijn Steam games op de bank kan gaan spelen.
Dat is toch top.
Nu kan het wel als je bijvoorbeeld een Steam Deck koopt, maar dat vind ik toch iets minder aantrekkelijk als dat je echt een Xbox kan hebben en daar gewoon al die stores op kan hebben. Want ja, ook op de Epic Games Store krijg je heel vaak gratis games. En ja, ik kom er op de een of andere manier nooit aan toe om die te spelen, maar ja, dat is wel zo. En ik weet niet, dit klinkt echt als een win-win situatie voor meerdere partijen. Maar het lijkt me ook heel lastig om dit echt op te gaan zetten. Zeg maar dat dit uiteindelijk het daglicht gaat zien.
Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat de details daarvan zijn. Van, ja, of dat bij Xbox zo is van als wij bepalen van ja, oké, wij zijn hier oké mee. Dat het dan gewoon kan gebeuren, weet je wel.
Ja, met optimalisatie en zo ook allemaal nog. Of is dat niet nodig dan? Is het dan streamen wat ze willen doen?
Ja, ze kunnen misschien ook zeggen van games die jij dan hebt op Epic Game Store of zo. Dat je die dan gewoon de Xbox versie kunt spelen. Ja. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Maar inderdaad, optimalisatie is wat dat betreft anders wel een dingetje, ja. Ik kan me voorstellen dat een heleboel PC-games, ja, dat die niet misschien perfect direct werken op Xbox. Ja, misschien dat keyboard naar controller dat dan ook weer problemen kan opleveren of zo. Maar...
Ja, dat is niet vanzelfsprekend dat het meteen werkt, inderdaad.
Nee. Daarom, misschien zit Phil Spencer ook een beetje te gissen naar van hoeveel tijd en moeite moeten we weer insteken. Maar ja, het zou... Kijk... Ik denk, uiteindelijk wil de eindgebruiker, de gamer, wil natuurlijk op zoveel mogelijk platformen als een games kunnen spelen. En ik denk dat we langzaam misschien een beetje in de industrie ernaartoe werken naar dat iets meer toegankelijk wordt voor iedereen. Maar ja, het is niet zo 1, 2, 3 gedaan.
Vraag me ook af wat Xbox daarmee wint. Behalve dat mensen dan misschien een Xbox gaan kopen. Maar uiteindelijk proberen zij nu zoveel mogelijk mensen juist te pushen naar Game Pass. Ja, dat mensen daar juist voor gaan abonneren. En dan misschien als die games dan van Epic Games Store of Steam allemaal daarheen komen... dat iedereen gewoon alles maar op Steam blijft kopen.
Ja.
Ik ben blij dat het nu andersom kan. Dat je Xbox games op je PC kan spelen.
Ja.
Daardoor kan ik Halo eens proberen.
Ja. Ja, hopelijk wordt dat er steeds meer.
Ja. Ja.
Want eigenlijk, zeg maar, die inderdaad wat jij zegt, die andere andersom weg... Ja, die werkt al heel goed. Zelf had ik dan, toen Starfield net uit was... Toen was ik begonnen op Xbox en daarna ben ik overgestapt op PC. En dan, dat gaat ook gewoon naadloos over. Dat werkt perfect. Maar andersom, nog niet echt een optie.
Nee. En er wordt ook gesproken over een Xbox handheld. Zo hier en daar. Ja. Van, daar zouden ze misschien ook wel mee bezig zijn. Is dat iets waar je interesse
in hebt? Ja, zeker. Absoluut. Ja, ik ben echt een handheld gamer. Net als Julien wel een beetje, denk ik. Die dan groot fan is van 3DS. Ik heb heel veel gegamed op PlayStation Vita. PSP nog een klein beetje. Dus dat vind ik wel echt heel vet. Ik ben groot fan van handheld. Maar in die zin is het wel heel erg jammer dat die optie daarom nu momenteel niet echt is. Je hebt PlayStation Portal dan. Maar dan is het dan net niet helemaal hoe ik het voor me zie. Ik wil dan wel gewoon native die games kunnen spelen. Zonder dat er echt delay in zit. En in die zin zou ik het wel heel vet vinden als Xbox dan wel gewoon weer die handheld markt instapt. Als dat misschien Sony ook zou aansporen om dan weer een handheld te maken.
Ja,
maar ik moet wel zeggen, dan hoop ik ook wel dat er echt releases zijn die specifiek voor een handheld zijn. Want ik weet nog wel, de PS Vita vond ik de kracht daarvan dat je ook bijvoorbeeld Metal Gear spin-offs en zo had die je daarop kon spelen. Wat je dan toch meer in het verhaal bracht, maar dat je, weet je wel, een beetje aftakkingen, zeg maar.
Ik wil eigenlijk gewoon dezelfde games kunnen spelen, maar dan op de bank, weet je wel. Ja. En vroeger kon dat niet, dus daarom moesten ze eigenlijk wel dat soort spin-offs maken. Maar zoals bijvoorbeeld die Uncharted spin-off, die is dan weer iets minder vergeleken met de normale mainline games.
Switch laat in principe wel zien dat je gewoon een soort van console games in handheld kunt spelen. En natuurlijk komen er wel heel veel Switch games uit die echt heel erg een beetje handheld aanvoelen.
Klopt,
maar
goed.
Als je denkt aan bijvoorbeeld Zelda of zo, dat werkt
ook prima. Nee, dat werkt ook prima. Ik bedoel meer van, ik mis dat toch wel een beetje. Nog echt
Maar wij zijn wat dat betreft wel echt hieroglyphen, denk ik.
Ja, misschien is dat het ook wel. Ja. Ik denk als veel Spencer dit luistert, moet hij zeker niet luisteren naar wat ik zeg. Maar ik mis dat toch een beetje. Ik weet niet wat het is. Gewoon die kleinere, kortere games die gewoon in dat universum zitten en die dan specifiek daarvoor zijn. Ja, dat vind ik wel prettig.
Ja. Maar dan kom je misschien een beetje aan bij het volgende onderwerp. Houdbaarheid van lange games maken. En studio's die hebben het al enorm druk. En een game maken duurt al super lang. En als ze dan ook nog bijvoorbeeld een Horizon spin-off game moeten maken... die op een opvolger komt van de PS Vita. Ja, waar halen mensen de tijd vandaan en het geld en de ontwikkelaars?
Dat is ook weer zoiets,
Het is een lastige tijd wat dat betreft. Op de manier, vroeger ging dat een stuk makkelijker.
Ja, je zag het al bij Naughty Dog. Die werkte natuurlijk aan die multiplayer The Last of Us game. En daar stonden ze echt voor een soort van keuze van... gaan we verder met maken van singleplayer games? Of gaan we dan aan die live service game werken? Ja, uiteindelijk hebben ze voor gekozen. We blijven doen waar we goed in waren. En dat is dan ten koste gegaan van die multiplayer game. Maar dat geeft al aan van hoeveel tijd het kost om zo'n grote game te maken.
Ja.
Ja, het is exponentieel meer werk natuurlijk.
Ja.
tenminste om een game als Uncharted of Horizon te maken is natuurlijk zoveel werk. En alles moet er perfect uitzien. Alles moet topkwaliteit zijn. Alles moet realistisch zijn. Dus ja, het is veel meer werk om nu zoiets te maken als een Aloy-personage dan dat het was in 2002 bijvoorbeeld.
Ja.
Dan heb je met 100 polys genoeg en nu zijn het er... Ik weet niet hoeveel polygons een character heeft bij ons, maar heel veel.
Ja, zelfs de haren van Aloy, daar is maanden aan gewerkt. Ja, volgens mij was het absoluut. Inderdaad. En dan ga je van het origineel naar het tweede deel en dan wordt er nog een keer een paar maanden aan gewerkt om het nog beter te maken.
Precies.
Ja, nee, ja, games maken is echt een kunst. Dus ja, dat kost tijd. Hey, dat brengt ons een beetje bij Take-Two die Gearbox koopt. Dat komt ook omdat Embracer wil eigenlijk van onze portfolio bijna af.
Ja.
Wat ze hebben gekocht in een aantal jaar. En daaronder viel dus ook Gearbox, die je misschien wel kent van de Borderlands franchise. En die vallen nu onder Take-Two. En Take-Two heeft onder andere ook Rockstar. Dus dat is best wel een leuk portfolio dat ze dan bij elkaar hebben verzameld.
Ja, Gearbox zat eerder dus al bij Take-Two.
Ja.
Dus best wel bizar eigenlijk dat ze dan nu van denken van, ja, koop ik gewoon weer.
Ja, dus, het kan gek lopen, zullen we maar zeggen, met CEO's die een beetje spelen met alle assets die ze hebben. En Borderlands krijgt een nieuw game. Nou, niemand had dat verwacht, denk ik, hè?
Jawel.
Oh, tikkeltje sarcasme, maar Borderlands 4 noemen mensen het nu eventjes gemakzuchtig.
Ja.
Maar
ik moet zeggen, ik heb niet heel veel met Borderlands, hoor. Ik heb 2 en 3 heb ik wel even gespeeld. Maar na een tijdje is het toch van, ja, weer door naar het volgende wapen. En dan ga je weer door naar het volgende wapen. En dan na een tijdje heb je het wel gezien.
Ik heb ze ook allemaal gespeeld, maar ik heb er geen uitgespeeld. Dat is
mijn precies. Dat is ook een beetje mijn manco met die games, ja.
Tiny Tina's Wonderland heb ik gespeeld. Die ga je denk ik wel vet vinden trouwens.
Ja, thema.
Thema is D&D. En echt over de top, zeg maar, grapjes meemaken. En alle D&D assets, die komen allemaal weer terug. Tiny Tina is dan de Game Master. Nou, dat brengt ook al hilariteit met zich mee.
Zat er ook nog een soort van Witcher sidequest in?
Ja, je hebt de SpongeBob sidequest volgens mij. En volgens mij de Smurven ook.
Ja, Smurven, die ben ik al tegengekomen, ja.
Dus je hebt echt van alles. En dat maakt het, zo, tenminste dat vond ik... Dat was voor mij een van de redenen om het uiteindelijk uit te spelen. Want ik vond de game zelf niet... niet baanbrekend, fantastisch of zo. Maar juist omdat de gameplay werkt gewoon goed. En er zitten zoveel grappige herkenningspunten in. Ja, dat je wel, zeg maar, al die grapjes, die wil je sowieso wel meemaken. Dus ja, dat is wel een aanrader. Vind je denk ik wel...
Ga ik wel proberen.
Ja, en je kan het met een groepje spelen. En dan, dat maakt het eigenlijk leuker. Ik heb het alleen gespeeld. Sven, die had met een groepje gespeeld. En ik merkte al, met een groepje spelen, dan lach je helemaal dood om alles wat je tegenkomt. En in je eentje zit je een beetje in je eentje te gniffelen. Maar... Dit klinkt heel depressief wat ik nu vertel. Maar het is gewoon leuker als je met een groepje speelt. Denk sowieso Borderlands en sowieso Tiny Tina's Wonderland. En die hebben ze ook overgekocht trouwens. Hè?
Ja.
Was ook al belangrijk om te noemen. Dus dat niet alleen Borderlands is, maar het is zeg maar het hele...
Ja, de IP's ook erbij, zeg maar. Ja.
Ja, al die IP's. En daar kunnen ze nu mee aan de slag. Of ja, in ieder geval verder waarschijnlijk waarmee ze bezig waren.
Cool.
En ze zijn af van Embracer.
Ja, sowieso mooi voor dat soort studio's dat ze gewoon weer verder kunnen met waar ze goed in zijn. Dat is het belangrijkste, denk ik, hieruit.
Zeker.
En ze zijn goed in humor. Dat is echt de kracht van die games.
Ja.
Het is gewoon Fallout, maar dan met jokes.
Nee, maar Fallout heeft ook wel jokes.
Ja, dat is waar.
Fallout is ook best wel grappig in dat aspect. Ik vind alleen dan moet ik heel eerlijk zijn, Borderlands wordt wel een beetje strot doorgedaan. Van kijk, we zijn grappig. Met Tiny Tina in ieder geval.
Ja, kijk, Fallout leunt nog iets meer op op spanning, horror ook een beetje. Mm-hmm. En Borderlands leunt echt vooral op zijn humor.
Ja, want dat je weer die... In Tiny Tina had je die eenhoorn of zo. En die poepte dan ook weer wapens uit. En ik was iets van, één keer is het leuk. Maar als je elke keer weer dat moet doen, dan denk ik, nu ben ik het wel zat, joh.
Ja, dat is wel een heel ander type game. Maar wel een leuke combinatie van...
Maar het is nog steeds... En volgens mij staat hij zelfs gratis op PlayStation, de catalogus, als ik me niet vergis.
Ja, ik heb het volgens mij geprobeerd daar. Dan kun je volgens mij 1 level of 1 begin kun je dan spelen.
Ja.
Dat is leuk.
Er is afgelopen week een game aangekondigd, jongens. Marvel Rivals. En dat is eigenlijk Overwatch met Marvel-personages. Je zou bijna denken dat dit zo'n gestolen mobile game is. Maar nee, het bestaat echt.
Het lijkt echt wel heel erg op Overwatch.
Ja.
Zeg maar gewoon ook al die in-game icoontjes, zo, dat soort dingen. Die hele UI is echt bijna 1-op-1 overgenomen. Alsnog ziet het wel heel vet uit. Dat moet ik wel eerlijk bekennen. Van tevoren dacht ik van, een Marvel Hero Shooter. Hoeveel zin heb ik daarin? Maar het ziet er echt verrassend goed uit eigenlijk.
Maar het begon, de aankondigingen begonnen toch eigenlijk met gewoon, er komt een nieuwe Marvel game aan. En we wisten nog niet echt wat het was, toch? Als ik me niet vergis.
Ja, eerst was wel een soort van gelekt van morgen wordt er een Marvel game aangekondigd. Nou ja, mensen gaan natuurlijk helemaal gek.
Ja, ik zag ook alweer heel veel commentaar die zeiden, oh nee, het wordt toch niet weer een mobiele game? Weet je, daar hielden mensen zich eerst helemaal voor vast.
Nee, toen was het al zo van, nou ja, het is wel iets wat je waarschijnlijk niet verwacht. Maar goed, ik moet zeggen, het ziet er wel heel goed uit. Het is inderdaad net alsof je Overwatch kijkt, maar... Ja, het leent zich er natuurlijk heel goed voor. Al die verschillende helden die je kunt kiezen, die hebben allemaal hun eigen kracht en hun eigen nut. Hè. Hulk is een heel erg een tank. Spider-Man kan met zijn webben iemand vastzetten. Loki die kan met zijn magische krachten een beetje de tegenstander voor de gek houden. Ja, het werkt gewoon heel erg goed. En ja, je kunt denk ik heel makkelijk inderdaad voor zo'n game skins gaan verkopen. Want ja, van Spider-Man heb je weet ik hoeveel suits die mensen vet vinden. Nou, voor elk character heb je zo wel iets... en je kunt heel makkelijk game modes verzinnen. Dus ja, het werkt heel goed. Het wordt trouwens gratis. Ja, dat is meestal wel de kracht van deze games. Hè? Dat iedereen het een keer kan proberen. En als het dan bevalt, dan blijven mensen spelen. Goed, het MCU zit natuurlijk wel een beetje in een neerwaartse spiraal.
Nou ja, denk ik.
De films. Ja. Maar stel dat je dit had uitgebracht toen Endgame uitkwam.
Ja, dan was het...
Dan was dit echt de meest gespeelde game van dat moment geworden.
Ik vind het nog steeds risico voor, want ze hebben ook een keertje van DC volgens mij ook een, wat jij heel vaak speelt, League-achtige kloon gemaakt.
Die
ook echt niet, maar het zag er wel heel interessant uit. Dit ziet er ook heel interessant uit, maar ik vraag me af, werkt dat dan? Want als je de core Overwatch groep hebt, de mensen zijn wel een beetje de game zat volgens mij.
Ja, dat is misschien het voordeel dat ze hebben. Dat Overwatch het een beetje in een slecht daglicht de laatste tijd. Mensen zijn daar een beetje klaar mee, ook met vooral valse beloftes die zijn gemaakt. De game zelf is nog steeds prima. Maar ja, dan is er, als er kapers op de kust zijn voor mensen die dat genre leuk vinden, ja, dan is dit misschien wel het moment. Er is nog geen release datum voor genoemd. Er is wel een closed alpha, maar goed, kleine kans dat je daarin komt. Maar ja, dus de eerste reacties van mensen zullen langzaam wel een keer binnen gaan druppelen. Maar het ziet er wel goed uit, zeker.
Alleen PC toch ook?
Ja, alleen PC. Ja, belangrijk om te noemen. Overwatch is natuurlijk wel ook op consoles. En er is voor nu nog geen bericht of Marvel Rivals ook naar consoles zou komen. Maar ja, daar kun je eigenlijk wel donder op zeggen.
Moet wel gebeuren, denk ik. Omdat je wilt toch ook dat iedereen het kan spelen natuurlijk.
Ja, zeker als je een gratis game maakt, dan zou ik er wel voor zorgen dat die ook naar consoles
Maar het ziet er vet uit. Alleen ik snap nog niet precies, heb je nou een geweer? Of?
Nou ja, elke held heeft zijn eigen dingen. Hè? Spider-Man schiet webben. Iron Man die heeft zijn lasers. Hulk die slaat gewoon met zijn handen. Iedereen heeft zo...
Hulk heeft een soort van staf. Dat hij een andere mens kan.
Hulk met een shotgun zie lopen. Denk ik ook. Ja, ik weet
nee, dat is meer Valorant.
Nee, precies.
Dat is meer Valorant.
En wat was het nou nog meer? Skins is dus heel interessant inderdaad. De artstyle. Er was nog eens met deze game wat me opviel.
Ja, Team Up.
Nee, dat Iron Man It's Nanoing Time zei. Ik moest gelijk aan Morbius denken.
Zei hij dat echt?
Ja, hij zegt in de trailer It's Nanoing Time of zo. Dan gaat hij vliegen en dan schiet ineens al die... Ja, echt...
Dat is een ultimate
ability. Ik geloof.
Ja. Wij hebben dat eerder gezien. Overwatch.
Ja, waar niet? Mm. Nou ja, het is een beetje gestolen, maar beter goed gejat dan slecht bedacht.
Ja. Ik denk ook wel dat het heel leuk kan gaan worden, hoor. Dat is de andere kant. Ik ga het ook zeker proberen als het uitkomt.
Ja, ik ben ook zeker wel geprikkeld om...
Lijkt me heel leuk om mensen lekker te trollen met Spider-Man. En helemaal vast te schieten met spinnenweb en dan weg te rennen.
Als je geluk hebt, dan kun je volgende maand al spelen. Dan is de closed alpha van de game.
Super. Moet ik nog even aanmelden, denk ik.
De overige nieuwtjes, jongens, die laat ik denk ik...
Ja, laat lekker voor wat het is. We zijn al veel te lang bezig. Ja.
Wat we altijd doen aan het einde van de podcast is mediatip. Heb je iets gezien de laatste tijd wat je leuk vindt? Of gehoord qua muziek?
Film, serie, een artikel. Het mag alles zijn.
Hij heeft net al een aantal dingen genoemd.
Ja, Halo. Ik ga hem weer noemen. Halo Season 2. Het is natuurlijk voor de echte diehard fans is het natuurlijk weer... Het zijn natuurlijk van allerlei dingen die je kan aanmerken. Van, oh ja, maar... Dit zouden ze niet zo zeggen, of ik weet het allemaal niet. Maar als gewoon een serie is, het gewoon een heel erg vet verhaal, heel erg mooi neergezet. Het is gewoon allemaal zo geloofwaardig tegenwoordig, dat als ze zo'n serie maken, dan ziet het er gewoon zo goed uit. Het lijkt gewoon alsof je er bent, bijna.
Ja, had ik met The Last of Us bijvoorbeeld ook heel erg.
Ja, die was ook echt goed.
Ja, goede tip, denk ik. Hele
en goed dat je ook niet per se de games gespeeld hoeft te hebben om dit ook te kijken. Dat is ook wel cool.
Zeker. Tom, wat had jij voor tip?
Ja, ik heb Sugar gekeken op Apple TV+. Die komt uit vanaf komende vrijdag. Dat is een nieuwe serie met Colin Farrell. En daarin speelt hij een soort van privédetective in Hollywood. Het is een moderne setting, maar het doet heel erg denken aan de privé detective films en series uit de jaren 70. Dus een beetje zoals Chinatown en zo, dat soort dingen. Mm. Maar er zitten ook een heleboel verwijzingen in naar jaren 40 en 50. Fragmenten van Humphrey Bogart en zo, dat soort dingen.
Oh, Bogart is wel dood.
Ja, dat is wel echt heel erg cool. En die editing is ook echt heel erg goed gedaan. Dus echt wel weer een beetje dat productieniveau van Apple TV+. Dus vanaf komende vrijdag de eerste aflevering.
Nou, ik moet zeggen, ik heb de trailer gezien en het kriebelde heel erg. Ik wou het gelijk kijken, want ik hou dus echt van die hele oude detectives. Zwart-wit, voornamelijk. En als ik dit, toen ik dit zag, de trailer, laat ik het zo zeggen, die had heel die vibe van de oude klassiekers, zeg maar.
Ja, zeker. Nee, dat doet heel erg aan denken, inderdaad. Ja.
Jij zegt dus ook, dat vind ik heel prettig om te horen, dat jij dan zegt, het werkt ook.
Ja, het werkt. Soms werkt het niet. Sowieso.
Ja, precies.
Het werkt sowieso. Ja, je gaat het zien.
Het is spijtig dat we niet meer van deze detective producties hebben tegenwoordig, vind ik.
Nee, klopt. Het is ook echt wel een soort van revival van het genre. Ja, ik denk de laatste keer dat dit populair was, was ook echt in de jaren 70. En ja, sindsdien eigenlijk bijna niks meer hiervan gezien.
Maar je hebt nog wel soms het probeerde, want het was ook iets met Bradley Cooper en een circus, weet ik nog.
Oh ja.
Dat was een soort van probeersel, maar het kwam niet lekker van de grond. Dus ik hoop dat dit gewoon...
Die film bedoel je?
Ja, die film, ja.
Ja, dat was wel weer net anders. Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
Maar... Het had een beetje het sfeertje, maar niet. En dat Ben Affleck ooit ook nog een keer een film gemaakt. En dat ook zeggen van, net niet. Dus ik kijk hier heel erg naar uit, zeg maar.
Ja, ga checken.
Nice.
Jij nog een tip, Nick?
Nee, ik had geen tip. Sjoe wel, toch?
Ja, Sandland op Disney+. Ik ben eraan begonnen. Ik dacht, ik kijk even een afleveringetje. Het is best wel geinig om even te proberen. Want Akira Toriyama is natuurlijk overleden recentelijk. Ik ben echt een groot fan geweest van Dragon Ball Z en Dragon Ball. Dus ik denk, dan ga ik dit even proberen. Het is super vet. Voordat ik het wist, had ik 7 afleveringen afgekeken. Terwijl ik dacht, ik ga er maar 1 kijken. Dus ik denk dat dat wel genoeg zegt over hoe ik het aanraad. Als mensen ook de laatste Dragon Ball Super film hebben gekeken, dat was Super Hero. Het is een beetje die animatiestijl. Dus een beetje 3D meets de tekeningen. Ja, super vet gedaan. En het is dus 2 sets, als ik het goed begrijp. De eerste 7 afleveringen zijn het originele verhaal van de manga. Die is uitgekomen. En dan is dit waar ik nu ben. Dan gaat zeg maar het vervolg worden daarop. Wat weer een heel origineel verhaal is. Ook weer bedacht door Akira Toriyama.
Ja, dus de bedenken van Dragon Ball. Ja. Dit heeft hij ook ooit
dit bedacht. Nou ja, nee. Na Dragon Ball heeft hij Sandland gemaakt, zeg maar. Ja, dus dat is ook wel leuk.
Ja, heel vet.
En er komt de game van uit. Dus nog een linkje met...
Ja, die komt ook al bijna uit volgens mij.
Nou, deze maand.
Deze maand komt Sandland.
Ik ga denk ik de Collector's Edition...
Echt?
Ja, ik vind die...
En er komt ook nog een film van uit.
Is die film niet die 7 films? Die 7 afleveringen?
Nee, die film die komt...
Film heeft IGN US gereviewd.
Jee, mag joh. Veel Sandland.
Veel Sandland, ja. Als je leuk vindt, dan valt er genoeg.
En de serie is dus op Disney Plus ook.
Disney Plus, ja. En de game, die kan je dan inderdaad binnenkort spelen. En ik moet zeggen, ik vond die statue heel vet die erbij krijgt. Het is echt zo'n figurine. Leuk.
Vet. Ja, ik had niet echt een mediatip deze week. Deze week niks bijzonders nieuws gecheckt. Dus,
we hebben allemaal nog een extra tip. Hè? Een mediatip. Dat is de Lego set.
Absoluut. Toch?
Ja.
Ga hem halen. Ga hem proberen.
Ga hem halen. Ja. Ga hem proberen. En ga dan D&D spelen, denk ik, met die set.
Dat lijkt me wel wat, ja.
Ja,
zeker. Moeten we een keer doen misschien.
En we doen daar nog even, Lucas, een plugjes. Wat we ook altijd doen is mensen vragen stellen. En die kunnen ze dan beantwoorden via de Spotify-app. Vorige week hadden we jullie gevraagd. Wat vind je tot nu toe van Dragon's Dogma 2? Wel een game die echt enorme hype genereerde. Marty stuurde ontzettend hype voor de game. Ik ga hem wel pas halen als de prijzen wat lager zijn. Meerdere games van 70, 80 euro per jaar kopen. Wordt voor mij te veel, stuurt hij. Nou, dat is natuurlijk hartstikke begrijpelijk.
Ja, snap ik wel, ja.
Ja. Familie RST stuurde, even los van Dogma, wat een super interessant onderzoek / podcastgast. Bedankt en hopelijk komt Angus vaker terug. Ja, vorige week hadden we Angus te gast. Die had een onderzoek gedaan naar geschiedenis en games en de combinatie daarvan. En hadden ze ook een prijs mee gewonnen. Dus,
cool.
Ja, veel mensen die het leuk vonden. Ellart die stuurde nog direct op de wishlist gezet. Nu wachten op Sinterklaas. Dus Ellart die gaat er ook wat later spelen. En Rob Smit die stuurde nog, ik vermaak me er prima mee. Ben ouder van 2 kids, dus gamen kan maar een paar uurtjes per week. Maar zeer vermakelijk tot nu toe. Alleen als de DLC van Eldering komt, dan leg ik hem wel even aan de kant. Ja, dat is de realiteit van Eldering, zullen we maar zeggen.
Ja, moet iedereen voor wijken.
Ja, wel een beetje waar. Hey, deze week vragen jullie in de poll, ga jij Marvel Rivals spelen? En voor de open vraag, wat is jouw droom een Lego set om ooit te halen? Lucas, wil je nog een aantal plugjes doen voor je Bolt Builds misschien? Waar kunnen mensen je checken?
Bolt Builds kun je op Instagram vinden. En op Rebrickable, daar verkoop ik zeg maar de handleidingen. Daar verkopen ook heel veel andere mensen coole ontwerpen van hun eigen ideeën.
Ja, vet.
Ja.
En binnenkort misschien meer van Guerrilla.
Ja, ik ben benieuwd.
Dan kunnen we Lucas zijn kunstwerken ook digitaal en in het echt weer bekijken. Hey, willen jullie bedanken voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van SideQuest. Vond je het nou leuk? Vergeet ons dan niet te volgen op Spotify. Geef ons ook een aantal sterren. Daar helpen jullie ons enorm mee om de podcast weer wat verder te verspreiden. Al onze socials zijn @IGNBenelux. En wil je verder kletsen? Kom gerust in onze Discord. Voor nu, tot en met donderdag. Dan zijn we er weer met Videotheek. En anders tot volgende week in SideQuest. Doei!
Doei.